Dames en heren, mag ik u allemaal uitnodigen te gaan zitten? Want ik wil graag beginnen met onze vergadering. Ik heb niet zo erg goed op de klok gelet. Ik zie dat we al over tijd zijn en dat is niet mijn gewoonte om later te beginnen dan afgesproken. Mag ik wat stilte in de zaal? Als u gesprekken wil voeren, dan graag buiten de zaal. Alle begrip daarvoor. Maar we gaan wel beginnen met onze vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 24 januari. En dat is vandaag. En daarmee is de vergadering geopend. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Baks van de Partij voor de Dieren. Gedeputeerde Meijer die zit in een IPO-bestuursvergadering met een belangrijke agenda. En we hebben in de afweging gezegd, daar moet je toch echt bij zitten. Dus vandaar dat hij er vandaag niet is. Ik heb van de SP melding gehad dat Herbert Ravenswaaij niet aanwezig kan zijn vandaag. Die is ziek. Dus met de kennis van nu zijn er 39 statenleden aanwezig. Klopt dat? Ik zie de heer Bogert nog niet, maar die komt vast nog wel binnen, want hij heeft zich niet afgemeld en hij is niet iemand die zomaar wegblijft, naar mijn overtuiging. Dan gaan we uit van, vooralsnog van 39, maar bij de stemmingen zullen we even opletten of dat klopt. De heer Rijsberman komt wat later binnen, maar hij komt wel, dus hij is onderweg, maar komt van elders vandaan. Dan ga ik over naar agenda punt 2, dat betreft de vaststelling van de agenda. Er zijn geen bijzondere mededelingen te doen. Er is mij gevraagd u te attenderen op het bezoek aan de Eerste Kamer op 14 februari. U kunt zich altijd nog aanmelden via de app. Er is een gezamenlijk bezoek met de provincies, zeg ik het goed, Griffier. Ik meen Overijssel en Gelderland, even uit mijn hoofd, dat klopt hè?
Ja,
Eerste Kamer. Dus in die zin is het wel van belang dat ook Flevoland goed vertegenwoordigd is in dat bezoek. Dus graag degenen die zich nog niet hebben aangemeld en mits het uiteraard in uw agenda mogelijk is. Meld u aan via de app. Het is wel nodig dat u zich even aanmeldt om binnen te komen. Ik krijg net een briefje onder mijn neus dat de heer Rijsberman toch niet later komt.
Maar er niet is.
Maar er gewoon niet is, want hij haalt het niet. Nou, dan is dat zo. Hij is door naar Brussel, begrijp ik. Oké. Dan ga ik verder met het vaststellen van de agenda. Dat gaat om agenda punt 4. Dat betreft de benoemingen. Bij agenda punt 4 zullen we overgaan tot de benoeming van de heer Pels tot vicevoorzitter van Provinciale Staten. Mijn voorstel is om dat bij acclamatie straks te doen, want hij moet ook aan de bak vandaag al. Dus dan is dat ook wel handig dat we een vicevoorzitter hebben. Gaat u daarmee akkoord om dat straks bij acclamatie te doen? Al dus afgesproken. Dan gaan we verder met het vragenhalf uurtje. Daar hebben de fractie van GroenLinks en de fractie van de Partij voor de Dieren aangekondigd mondeling vragen te willen stellen aan mij over de nieuwjaarstoespraak en betreffende het onderdeel Lelystad Airport. Dat wordt geagendeerd bij agenda punt 5. Dan is er ook nog een interpellatiedebat aangekondigd van de fractie van het CDA over de pulskorvisserij. Dat zal uiteraard behandeld worden door de gedeputeerde pulskorvisserijen. Dat doen we bij agenda punt 6. En bij agenda punt 10a heb ik bericht gekregen dat de uitgangspunten beleidsarme omzetting, beleid en regelgeving, fysieke leefomgeving, dat oorspronkelijk door de fractie van het CDA gevraagd was te agenderen, maar die zijn van gedachten veranderd. Klopt dat, CDA-fractie?
Ja, dat klopt.
Dat betekent dat het ook een hamerstuk kan worden en dan wordt het toegevoegd bij agenda punt 9a. Dat iets dergelijks speelt er bij agenda punt 10b, de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Dat was een bespreekstuk op verzoek van de fractie van de SGP. Ook daar heb ik de indruk dat de SGP tot de conclusie is gekomen dat dat niet nodig is. Klopt dat, meneer Simonsen? Ik zie hem knikken. Dat interpreteer ik als ja.
Voorzitter.
De heer Kok.
De heer Simons was zo dapper om dit geen hamerstuk te laten zijn. Kennelijk heeft hij op het allerlaatste moment om zijn moverende reden toch maar besloten om het een hamerstuk te laten zijn. Ik heb mij maar toch wel voorbereid op deze agenda als bespreekstuk. Dus ik kan het ook brengen als een stemverklaring. De lengte blijft ongeveer hetzelfde. Het is wat u wilt.
Nou, u zult niet verbaasd zijn als ik dan voorstel om het met een stemverklaring te doen. Ik zal sowieso ook bij dat hamerstuk altijd even vragen als ik het niet vergeet. Maar dat hoor ik wel te vragen of er nog behoefte is aan stemverklaring.
Prima.
Dan kunt u alsnog uw inbreng leveren. Verder bij het onderdeel moties vreemd aan de orde van de dag. Zijn er fracties die daar iets wensen in te dienen? Ik had al zo de indruk. Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Namens de Partij voor de Dieren zal ik een motie vreemd indienen voor de openstelling van een deel van het Kotterbos in Oostvaardersplassen, zodat alle drie soorten grote grazers in Oostvaardersplassen iets meer beschutting kunnen krijgen. Ik zal de hele motie niet voorlezen, die kunt u vinden in de app. Het dictum is: draag het college op in overleg met Staatsbosbeheer zo spoedig mogelijk het zuidwestelijk deel van het Kotterbos open te stellen voor hekrunderen en koninkpaarden, waardoor meer beschutting gecreëerd wordt en dat leidt tot een hoger dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. En gaan over tot de orde van de dag. En ik zou graag in mijn eerste termijn de motie nog verder willen toelichten.
Dank u wel.
Voorzitter, had ik een vraag over?
Nee, dat gaan we straks pas doen. Dit is alleen maar de aanbieding.
Ja, maar de dringende noodzakelijkheid van die motie die betwijfel ik. En ik zou hem ook graag willen vragen aan de Partij voor de Dieren om deze in de commissie te behandelen.
Ja, dat mag u dan straks bij de behandeling van het agendapunt mag u dat vragen. De heer Meijer zou gedeputeerde zijn van dit onderwerp. Zoals ik al gemeld heb, zit hij in het IPO-bestuur, dus die kan het niet beantwoorden. De heer Rijsberman is niet aanwezig en dat betekent dat ik de beantwoording van de motie voor mijn rekening zal nemen. Dat is het lot van een commissaris en dat draag ik met vreugde. Met inachtneming van al mijn opmerkingen, kunt u akkoord gaan met vaststelling van deze agenda? Aldus besloten. Ik heb zomaar de indruk, maar dat merken we wel hoe het uitpakt, dat het zou kunnen lukken om voor de avondmaaltijd het afgerond te hebben. Als dat niet zo is, dan gaan we door tot uiterlijk 12 uur. Dat is altijd mijn norm, ik wil niet over 12 uur heen gaan. We gaan naar agenda punt 3. Ik zei al, er zijn geen mededelingen. Zijn er van uw kant mededelingen te melden bij agenda punt 3? Dat is niet het geval, dan is dat daarmee afgehandeld. Dan gaan we over tot de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten. Het voorstel is om dat bij acclamatie te doen, daar ging u mee akkoord. Ik stel voor dat we dat bij deze dan ook als zodanig hebben besloten. Meneer Pels, van harte gefeliciteerd met de zware taak die u vandaag al mag vervullen. Dus u komt al aan de beurt en er komen uiteraard inwerkgesprekken en alles wat daar verder bij hoort. Ik ga verder met agenda punt 5, dat betreft het vragen half uurtje. Zowel de fractie van GroenLinks als de Partij van de Dieren hebben aangegeven vragen te stellen. Onder andere over mijn nieuwjaarstoespraak in relatie tot Lelystad Airport. Omdat het hetzelfde onderwerp betreft, stellen wij voor dat u beide tegelijkertijd achter de interruptiemicrofoon plaatsneemt. En u beide ook uw vragen kunt stellen. En daarna zal ik op de beantwoording ingaan. En dan vraag ik de heer Pels om dat gesprek in goede banen te leiden binnen de procedure zoals we die hebben afgesproken. Heb je een papiertje voor me?
Zo, ik moet even wennen aan de knopjes. Dank u wel. Allereerst ook dank aan de Staten voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Ik zal dat natuurlijk naar eer en geweten proberen uitvoeren. Nou, het was denk ik ongeveer het kortste inwerkprogramma ooit. Dus we gaan gelijk van start met de mondelinge vragen, aangekondigd door de fractie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ik zou graag hen de gelegenheid willen geven die vragen te stellen. Even over de procedure. De commissaris zal de vraag van u beiden in één termijn beantwoorden. Als daar aanleiding toe is, dan kunt u van uw kant nog verduidelijkende vragen stellen. Dan krijgt u beiden de gelegenheid voor. En de commissaris zal in de laatste termijn daar dan ook antwoord op geven. Voor de goede orde meld ik nog even dat interrupties bij dit onderdeel niet zijn toegestaan. Ja, dan zou ik graag als eerste het woord willen geven aan de heer Miske, want u was het eerste met het indienen van uw vragen. Aan u is het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Vestering had ook aan mij gevraagd om te beginnen. Dat is inhoudelijk de meest logische volgorde. Maar om eventjes een beeld te schetsen voordat ik de vragen stel, wil ik even een korte inleiding Voorzitter, de actiegroep Hoog Overijssel heeft in oktober jongstleden aangetoond dat er in 2014 diverse fouten zijn gemaakt in de milieueffectrapportage. De vertrekkende en de dalende vliegtuigen van en naar Lelystad veroorzaken over een groter gebied geluidsoverlast dan in de MER is berekend. Tevens is het geluidsniveau te laag berekend en het aantal vliegtuigen in de zuidelijke route is ook groter dan in de Meerstaat. En bovendien wordt er niks gemeld over de risico's van ultrafijn stof voor gezondheid. En vorig jaar werd ook pas duidelijk dat de vliegtuigen over een hele grote delen van Overijssel en Gelderland laag zouden vliegen in verband met het vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit en het feit dat er fouten gemaakt zijn in de MER veroorzaakte veel onrust bij burgers, bestuurders en politici. In de Tweede Kamer zijn daarover al over verschillende debatten gevoerd. En de minister erkent ook de fouten die gemaakt zijn en heeft toegezegd de MER hierop aan te passen. En de minister komt hier de komende maart hierop terug in de Tweede Kamer. Inmiddels liggen regeringspartijen onder vuur van hun lokale politici, ook van de VVD en het CDA. En de landelijke PvdA wil nu eerst dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, heringedeeld, voordat het vliegveld wordt geopend. En ook voor de ChristenUnie is de opening in 2019 niet meer heilig. En tijdens het laatste partijcongres van D66 wil de meerderheid ook dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld. Over het functioneren van de elderstafel is onrust en veel ontevredenheid. Zo is gemeente Dront uit het overleg gestapt, voelen veel burgers zich niet gehoord en heerste er een wantrouwen over het besluitvormingsproces. Ook de nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft hier een keihard oordeel over geveld door te stellen dat de overheid de burgers niet serieus heeft genomen en ze te laat en onvoldoende betrokken heeft bij de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De minister erkent ook dat hier fouten zijn gemaakt en wil het vertrouwen terugwinnen van onder andere door onder andere een bewonersdelegatie aansluitroutes Lelystad Airport in te stellen.
Voorzitter, bij interruptie.
Ja, mag niet, de heer De Reus. U wilt een opmerking over de orde maken, denk ik.
Ik wil een punt van orde maken. Ja, u hebt helemaal gelijk. U groeit snel in uw rol.
Dat sta ik dan heel kort toe.
Het is een vragenhalf uurtje aan de commissaris. En dat betekent dat er vragen gesteld kunnen worden. En dat betekent niet dat er een heel betoog gaat. En het betoog wat nu wordt gehouden heeft niets met de nieuwjaarstoespraak van de commissaris te maken. Behalve het onderwerp. Maar het gaat nu over landelijke politiek en standpunten van partijen. Dus volgens mij hoort de heer Miske gewoon een aantal vragen aan u te stellen.
Ja. Het punt van de orde is denk ik de lengte van de inleiding. Want dat is waar ik dan de heer Miske inderdaad even op zou willen aanspreken. Wilt u tot uw vraag komen? Het is inderdaad een vragenhalf uurtje en niet een vragenuurtje.
Voorzitter, ik zal mij beperken tot het half uur die ervoor staat.
Meneer Miske, dat is inclusief de beantwoording. Dus
ja,
als,
het is natuurlijk een grapje, maar ik wil even om te komen tot die vragen.
En heel graag.
Ik was bijna zover. Sterker nog, ik was al klaar geweest als ik niet geïnterpreteerd was geweest. De bewonersdelegatie, daar was ik gebleven, die constateert ook dat de overheid ernstig tekort is geschoten als het gaat over het luchtvaartbeleid, de aansturing en de wet en regelgeving rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad. En de commissie adviseert dan ook om de opening van het vliegveld uit te stellen totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. En dan is het 2 januari 2018... de nieuwjaarstoespraak van commissaris van de Koning, de heer Verbeek. In deze toespraak sprak de commissaris de woorden: in 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening in april 2019 van vliegveld Lelystad. De gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen bij onze buurprovincies zullen dit, naar mijn mening, niet uitstellen. Voorzitter, daarbij kom ik tot de volgende vragen, gericht aan de commissaris van de Koning. Bent u het met GroenLinks eens dat deze woorden, gezien de discussie, de zorgen die er zijn, de fouten die zijn gemaakt en de erkenning hiervan door de minister, dat die misplaatst zijn? 2. Ik ken u als iemand die zijn woorden zorgvuldig kiest en uw toespraken goed voorbereidt. Wat was precies uw reden om deze woorden te gebruiken? Wat wilde u hiermee bereiken? 3. Het vertrouwen van de burgers in dit dossier en in de politiek is ernstig beschadigd. Dat erkent ook de minister. Zij wil proberen het vertrouwen terug te winnen. Met uw nieuwjaarstoespraak voedde u juist het wantrouwen. Waarom koos u dan toch voor dergelijke uitspraken? Volgende vraag. Veel mensen, inwoners van Flevoland en buurprovincies, maar ook de commissarissen van buurprovincies, burgemeesters, gemeenteraden en leden van de Tweede Kamer, hebben verontwaardigd gereageerd op uw uitspraken. Boelestaal. Ja, sorry.
Ik kan een beetje stil zijn.
Erg luidruchtig gesproken. Dat brengt me een beetje uit de concentratie.
Mag ik de leden van de PVV-fractie vragen om even stilte te betrachten? Ja, gaat u verder.
Boelestaal, commissaris van de Koning in Overijssel, heeft ook gezegd: protesten uit de bevolking kunnen niet worden afgedaan als rituele rimpelingen. Zo ga je niet met onrust om met de bevolking. Er zijn immers fouten gemaakt in dit proces. De milieueffectrapportage en die fouten moeten worden hersteld. En Staal betreurt de uitspraak van de heer Verbeek. En velen kwalificeerden ook de woorden van de heer Verbeek als ongelooflijk, arrogant, onhandig, getuigenis van weinig empathisch vermogen, niet passend bij een commissaris van de Koning. En ze voelden zich niet serieus genomen of zelfs geschoffeerd. Dit zijn enkele voorbeelden van een aantal milde bewoordingen. Vraag aan de commissaris, zijn uw woorden overgekomen zoals u ze heeft bedoeld? En betreurt u misschien achteraf uw woorden? En tot slot, een commissaris van de Koning hoort boven de partijen te staan. Wij kunnen met elkaar concluderen dat dat niet gelukt is. Wilt u, gezien wat uw woorden teweeg hebben gebracht, uw excuses daarvoor aanbieden? Natuurlijk willen we graag een nadere toelichting op de antwoorden, dus niet alleen maar een ja of een nee. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Miske. Dan is nu het woord aan mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sloten het laatste politiek debat van 2017 af met een motie over Lelystad Airport. En wij starten ook weer de nieuwe eerste Provinciale Statenvergadering in 2018 opnieuw met Lelystad Airport. De Partij voor de Dieren ziet liever niet dat Lelystad Airport wordt uitgebreid, omwille van klimaatverandering, omwille van natuurontwikkeling, omwille van vogels, omwille van alle mensen die hier hinder van ondervinden, van de laag overvliegende vliegtuigen, omwille van onze luchtkwaliteit en omwille van onze veiligheid. Om maar wat voorbeelden te noemen. Onze motie tegen Lelystad Airport haalde het niet. Een meerderheid stemde tegen, want koste wat het kost, we willen graag voor €20 naar Barcelona kunnen vliegen. De commissaris van de Koning stak zijn persoonlijke mening niet onder stoelen of banken. Op social media accounts van de commissaris staat volop te lezen: Lelystad Airport moet door. Met daarbij linkjes naar de petitie. Delen maar en stemmen maar. En als nabrander tijdens de nieuwjaarsreceptie de opmerking over de rituele rimpelingen bij onze buurprovincies, waar het gaat om hun bezwaren tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Nu hebben wij daar wel een mening over, als Partij voor Dieren. Maar ben ik ook vooral benieuwd wat uw mening is. En hoe kijkt u terug op uw opmerking, ook vooral in de rol die u heeft als commissaris van de Koning, en het effect dat dat heeft gehad op onze gewaardeerde collega's in onze buurprovincies, maar ook de inwoners die hun zorg hebben geuit over de uitbreiding van Lelystad Airport. En dan nog twee andere vragen. Beide tevens aan de heer Verbeek gericht, met als verantwoordelijke voor de veiligheid van onze provincie en haar inwoners. Bent u bekend met de conclusies van beurtstrijkexpert Luit Buurma, die stelt dat vliegtuigen van en naar Lelystad Airport mogelijk 10 keer vaker in botsing komen met zwermenvogels dan vliegtuigen in de omgeving van Schiphol? Het werd begin januari dit jaar gepubliceerd. En dat dit risico met name veroorzaakt wordt door de laagvliegroutes, omdat dit de hoogte is waar grote groepen vogels en trekvogels zich bevinden en dat de gevolgen van botsingen in vergelijking met Schiphol vele malen ernstiger zullen zijn, omdat hier met de grote groepen trekvogels waarschijnlijk is dat niet één motor geraakt wordt, maar beide motors. En wat heeft de commissaris van de Koning gedaan en zal hij doen ten einde de veiligheid van de inwoners van Flevoland en van Nederland en die van de inzittenden in het vliegtuig zelf en natuurlijk de vogels te beschermen tegen vliegongevallen door vogelaanvaringen, als überhaupt natuurlijk die uitbreiding van Lelystad Airport doorgaat? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Dan geef ik voor de beantwoording graag het woord aan de commissaris, de heer Verbeek.
Dank u wel, plaatsvervangend voorzitter. Ik kijk even naar GroenLinks, maar u heeft een aantal vragen die elkaar min of meer overlappen. Dus ik ga ze niet echt één voor één behandelen, maar ik zal mijn best doen om de vragen die u stelt niet te vermijden. Maar ik vind wel dat het een met het ander te maken heeft. De eerste vraag van GroenLinks, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Dus wij verschillen daarover van mening. En we moeten met elkaar realiseren dat dit een onderwerp en een debat is waar partijen flink met elkaar van mening verschillen. En laten we dat van elkaar ook respecteren. Als u zegt, kiest u uw woorden zorgvuldig, dan zeg ik ja, die kies ik zorgvuldig, omdat ik geen misverstand wil laten bestaan over mijn standpunt in dit dossier. Dat standpunt van mij, dat noemt u een persoonlijk standpunt. Ik bestrijd dat. Een commissaris van de Koning is gehouden het standpunt van deze staten te verwoorden. En op het moment staatsrechtelijk dat deze staten bij herhaling en een veelvuldigheid aan agendapunten in meerderheid besluiten heeft genomen, dan ben ik gehouden dat uit te dragen en ervoor op te komen om ervoor te zorgen dat dat standpunt van de staten ook daadwerkelijk tot stand wordt gebracht. Er mag geen misverstand over bestaan en in die zin wil ik ook duidelijkheid verschaffen dat ik volledig achter dat standpunt van de staten ook sta. Ik ben trots op de ontwikkeling van de provincie. Ik ben trots op de opening straks van dat vliegveld en de effecten die dat zal hebben op de kwaliteit van wonen en leven en werken in deze provincie. En u mag niet alleen van mij verwachten dat ik daarvoor sta en daar heldere uitspraken over doe. Ik vind dat ook. Dus hier ziet u een combinatie van een persoonlijk standpunt en een commissaris die het belang van haar staten meent te behartigen. Het is mij bekend dat de minderheid van de staten daar anders over denkt, maar ik werp verre van mij de suggestie, ik heb dat wel eens eerder in discussies gehoord, dat het argument van boven de partijen moeten staan zou betekenen dat een commissaris zich niet meer mag uitspreken in deze verantwoordelijke en vertegenwoordigende rol. U zult mij niet horen tegenspreken, ik ontzeg u ook het recht niet om daar een andere mening over te hebben, maar ook u zult de besluiten van deze staten moeten respecteren. En dat is nou eenmaal een gegeven. En u zult mijn nieuwjaarstoespraken niet alleen in het verleden, maar ook naar de toekomst toe mij een warm hart zien uitdragen voor de ontwikkeling van de provincie in relatie tot de besluiten die hier genomen worden. U zult mij nooit in mijn nieuwjaarstoespraak een uitspraak horen doen die in tegenspraak is met de besluiten van de meerderheid van deze staten. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. En nogmaals, ik ontzeg u niet het recht het daar wel of niet mee eens te zijn. Dat zien we ook in het maatschappelijke debat buiten de provincie. Ik ben zelf zeer vereerd, want ik heb dat in de 9 jaar dat ik hier ben nog niet eerder meegemaakt, dat buiten de provincie uitspraken van deze provincie zo belangrijk worden gevonden. Dus dat is bijzonder eervol. Maar ook daar zien we dat er grote meningsverschillen zijn. Ik heb uiteraard ook heel veel reacties gehad, zowel ten goede als ten kwade. Het zij zo, de maatschappij is hier verdeeld over. We zullen op redelijk korte termijn volgens mij duidelijkheid hebben wat de historische betekenis van mijn uitspraken is geweest. Maar ik heb geen enkele behoefte om daar excuses voor aan te bieden, want het is slechts een onderdeel van de veelheid aan opvattingen waar ik ook mijn stelling in heb genomen. En ik heb niet de ambitie, zoals ik eerder heb verwoord, om daar boven te gaan staan. Wat betreft de vraag van de Partij voor de Dieren rond de vogeldiscussie, wil ik er toch op wijzen dat in de wettelijk voorgeschreven en uitgevoerde procedure die het geleid heeft tot het besluit om deze luchthaven te openen, is ook zeer nadrukkelijk gewerkt en rekening gehouden met de vraagstukken rond de vogelstand in relatie tot vliegen. Ik weet dat, ik meen dat het de vogelbescherming zelf was, niet eens geweest is met de wijze waarop dat is afgewogen. Ik weet dat daarvoor ook naar de Raad van State is gegaan. De Raad van State heeft dat hele proces opnieuw bekeken, beoordeeld en van een oordeel voorzien en heeft de uitspraak gedaan dat zij van mening zijn dat in dat proces zoals dat geweest is, dat zorgvuldig is gewogen en dat tot terechte conclusies is gekomen. En dan zeg ik als bestuurder, ik respecteer de conclusie van de Raad van State. Dat is voor mij een gegeven waar ik verder mee ga. Ik pretendeer niet zelf bijzonder expert te zijn op het gebied van vogels, maar als de Raad van State tot de conclusie komt dat dat zorgvuldig en goed is gedaan, dan is het niet aan mij om te zeggen dat heeft u fout gedaan en ik vind wel ergens een expert die daar een andere mening over heeft, want die is altijd wel te vinden. En ik denk daarmee, voorzitter, de vragen wel beantwoord te hebben.
Dank u wel voor de beantwoording. Is er aan uw kant behoefte aan verduidelijkende vraag?
Jazeker, voorzitter.
Dan geef ik u graag daarvoor de gelegenheid. Geldt dat ook voor mevrouw Vestering? Oké, dan is het woord aan de heer Miske.
Ja, dank u. Voorzitter, de commissaris van de Koning gaat uitgebreid in op het feit dat hij natuurlijk het meerderheidsstandpunt in deze staten verkondigt. Nou, daar gingen mijn vragen ook niet over, dat dat niet zou mogen. Het gaat natuurlijk vooral om de manier waarop. We kunnen constateren dat veel burgers, maar ook bestuurders, zich gekwetst voelen of zelf geschoffeerd. En mijn vraag was dan ook, was dat nou de reactie die u had verwacht op uw woorden? En zo niet, betreurt u dan uw eigen woorden? Had u er misschien niet een andere bewoordingen kunnen gebruiken? Want het gaat, u zegt zelf ook, Dus een van de eerste keren dat mijn nieuwjaarstoespraak zo breed op gereageerd wordt. Zelfs in de Tweede Kamer wordt erover gesproken. Nou, dat gaat niet zozeer om de inhoud, hè, dat u voorstander bent of dat het college voorstander is van uitvaring van Vliegveld Lelystad. Maar de manier waarop u bezorgde mensen wegzet. En ik graag uw reactie daarop.
Mevrouw Vesting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen dat, ik zei al, de Partij voor de Dieren heeft een eigen mening over uw opmerkingen over rituele rimpels in onze buurtprovincies. Ik waardeer alle voor- en tegenstanders om wat voor onderwerp dan ook. Ik ga graag met deze mensen om wat voor onderwerp dan ook met respect om. Het staat ook zelfs in onze gedragscode dat wij dat doen, niet alleen als statenlid, maar ook als gedeputeerde en als commissaris van de Koning, dat we alle organisaties en burgers met respect bejegenen. Ik vind deze uitspraak niet respectvol. Dan zegt u, als het gaat om het risico dat er 10 keer hè, vaker een vogelaanvaring rondom Lelystad Airport kunnen hebben dan rondom Schiphol. Dat is de conclusie van beurtstrijkexpert Luit Buurma. En als ik nu goed naar uw woorden luister, klopt het dan dat u verder niets met zijn oordeel zult doen, terwijl u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van de inwoners in Flevoland?
Dank u beiden. Ik wil wel even op wijzen dat het niet een debat moet worden, want dan had u echt een andere vorm moeten kiezen. Dan had u een interpellatie aan moeten vragen. Het gaat er echt om dat u een verduidelijkende vraag stelt. Ik heb 2 korte vragen gehoord. Misschien kan de commissaris daar nog even op ingaan.
De eerste vraag van de heer Miske, volgens mij ben ik daar al op ingegaan. Ik heb helder mijn standpunt verkondigd in dit debat. Ik snap dat daar verschillend over gedacht wordt. Dat accepteer ik, dat mensen daar anders over denken. Maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik zou het flauw vinden om daar nu andere uitspraken over te doen. Ik sta achter die opening van dat vliegveld en ik zie wel hoe dat in de procedure verder afloopt. De expert waar mevrouw Vestering zich op beroept, die ken ik zelf niet. Ik kan totaal niet beoordelen wat de waarde van deze expert is. Maar ik weet wel, en maar dan val ik in herhaling, dat in de procedure die we hebben gehad zeer serieus met professionele experts is gewerkt. Dat zijn voor mij de experts waar ik op leun in het oordeel wat ik accepteer, ook van de Raad van State. En ik kan weinig met zij-invliegers die misschien wel heel erg expert zijn, hoor, dat wil ik onmiddellijk van u aannemen, maar ik ken de goede man niet en daar kan ik geen debat mee voeren dan. Dus ik moet het doen met wat de procedure mij heeft opgeleverd en die uitkomst accepteer ik.
Dank u wel. Dan wil ik daarmee dit agendapunt afsluiten. En dan geef ik het voorzitterschap weer terug aan de heer Verbeek.
Wij zijn aangeland bij agendapunt 6. Het interpellatiedebat zoals dat aangevraagd is door de fractie van het CDA. De vragen van de interpellant zijn met u gedeeld vooraf, dus u kent dat. De aanvrager van het debat mag in 2 termijnen in debat gaan met de portefeuillehouder, de heer Appelman. En daarna kunnen de andere partijen, indien zij dat wensen, zich met de discussie bemoeien. En dat gaat dan via de interruptiemicrofoon. Ik verzoek om in de eerste fase van het debat eerst even het CDA met de portefeuillehouder in debat te laten gaan, zodat wij kunnen horen waar het over gaat en wat de standpunten zijn. Dan kunt u op een later moment beslissen of u zich daar ook over uit zou willen spreken. Het eerste termijn gaat dus naar de heer Van Sloten. Ik begrijp dat hij het woord gaat voeren. En meneer Appelman, misschien kunt u vast achter de katheder incasseren.
Voorzitter, dank u wel. Vorige week hebben we kunnen zien dat het Europese parlement in meerderheid voor een verbod op de pulskorvisserij heeft gestemd. Zo'n verbod zou, en dat is al meerdere keren gezegd de afgelopen week, een grote klap betekenen voor de Nederlandse en dus ook voor de Urker visserijvloot, waar sowieso al donkere wolken boven hangen vanwege de gevolgen van de Brexit. Je kunt daardoor de conclusie trekken dat de visserijvloot in zwaar weer komt te verkeren. Vandaar namens de CDA-fractie de volgende vragen. Om te beginnen, wat kan of wil de provincie in Den Haag of in Brussel doen om deze duurzame vormen van visserij toch te kunnen behouden voor de vloot? De tweede vraag, er zijn ook visserijgemeenschappen in andere provincies, zoals in Zeeland en in Noord-Holland, die zwaar getroffen zullen worden door een dergelijk verbod. Provinciebesturen van die provincies hebben inmiddels ook hun boosheid over dit besluit van het Europees Parlement duidelijk gemaakt. Gaat gedeputeerde staten samen met deze provinciebesturen, of in IPO-verband wellicht, gezamenlijk hun invloed gebruiken in Den Haag of in Brussel? De derde vraag is, vorige week heeft het kabinet na het besluit meteen aangegeven er alles aan te doen om de pulskor te behouden. Welke input kan de provincie of de gezamenlijke provincies doen om het kabinet daarbij te helpen? En de laatste vraag. De provincie is actief in diverse Europese geledingen voor de visserij, zoals het CPMR of CPMR, waarin gedeputeerde Rijsbeman namens Flevoland zitting heeft. Kan of wil hij via die kanalen nog extra invloed uitoefenen in Brussel? En wat kunnen andere geledingen die actief zijn in Brussel, zoals bijvoorbeeld het lobbywerk vanuit het Huis van de Nederlandse Provinciën, nog betekenen? Tot zover deze vragen, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het was een uitermate teleurstellende stemming in het Europees Parlement over de zogenaamde technische verordening visserijmaatregelen. En het zou naïef zijn om te zeggen dat we dit niet aan hebben zien te komen. Tegelijkertijd is er de achterliggende periode een zeer intensieve lobby gevoerd op alle niveaus, door alle betrokken overheden, door alle betrokken brancheorganisaties, om de stemming in het Europees Parlement zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat er een zeer forse tegenlobby op gang is gekomen en dat die tegenlobby al enige jaren aan de gang is, eigenlijk al vanaf het begin van de ontwikkeling van de pulstechniek. En tegelijkertijd zien we ook in Nederland dat die pulstechniek bij uitstek een hoge vlucht heeft genomen. En dat blijkt uit het feit dat in zeer korte tijd ruim 30% van de boomkorfvloot is uitgerust met deze techniek. Waarvan, ik mag zeggen, voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek en inzicht inmiddels wel heeft opgeleverd dat zowel economisch als ecologisch deze technologie een zeer grote vooruitgang betekent. En dat is ook precies de reden dat wij als regio, als provincie, maar ook samen met onze rijkspartners en andere regionale overheden ons uitermate hebben ingezet om deze techniek ook in de technische verordening doorgevoerd te krijgen. En gelukkig hadden we daarbij de commissie aan onze zijde, want het voorstel in de verordening van de commissie wees ook op een toelating van deze technologie. Wat er nu gaat gebeuren is dat in maart de zogenaamde trilogen beginnen. Dus dat zijn de gesprekken, de besloten gesprekken tussen de commissie, tussen de Europese Raad en het Europese Parlement, die ertoe moeten leiden dat er wat ons betreft een compromisvoorstel uit zal moeten komen. En de minister heeft zich in haar brief van afgelopen maandag aan de Kamer ook al in die bewoordingen uitgelaten dat zij zich er tot het uiterste toe zal inspannen om die trilogen van een goede uitkomst te laten voorzien. Maar dat daar met andere landen in de Raad nog wel een intensieve lobby opgevoerd zal moeten worden. Voorzitter, onze rol daarbij. Het is eigenlijk vers van de pers. Wij hebben vanochtend vanmiddag overleg gehad met het bestuurlijk platform Visserij. Dat is het regionale platform waar alle Nederlandse visserij, overheden, brancheorganisaties zich in verenigd hebben. En wij hebben ons uitgesproken inderdaad in lijn met dat wat de minister ook wil, een ondersteuning van de lobby van het Rijk. Maar ook de minister heeft aan de regio's en de sectoren gevraagd om op dit moment zeer rustig te blijven. Omdat het een uitermate precair diplomatiek onderhandelingsspel is in Brussel op dit moment. Wij zullen via alle onze beschikbare netwerken, het Huis van de Nederlandse Provincies, de door u genoemde CPMR, maar ook het bestuurlijk platform Visserij, alle betrokken gremia van de juiste en adequate informatie voorzien. Maar de eerste verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van een goede uitkomst van die trilogen ligt bij de minister. Dat heeft zij ons ook uitdrukkelijk gevraagd. Tegelijkertijd hebben wij vandaag besloten, ook als bestuurlijk platform, om met elkaar de mogelijke sociaal-economische gevolgen voor de visserijgemeenschappen in beeld te brengen en die ook in lijn met, zoals ook de Franse gemeenschappen dat doen, te gaan belobbyen in het Europarlement. Voorzitter, wij zijn onlangs lid geworden van de CPMR. De CPMR is een invloedrijk netwerk. Ik ben zelf lid van de Marine Resources Group en vorige week hebben we bijvoorbeeld in Denemarken ook al besproken en ingebracht wat onze actie kan zijn rondom de PULS visserij. Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat de provincie via alle haar ten dienste staande netwerken en instrumentaria de lobby van de minister en de beïnvloeding in het Europees Parlement ondersteunt. En dat zullen wij ook de komende weken, maanden blijven doen. Tegelijkertijd gaan wij via de CPMR ook in april op Urk een congres organiseren waar we zowel de gevolgen van de Brexit, maar ook de pulsvisserij en de toekomst van het Europees Visserijfonds aan de orde zullen stellen. En ook volgende week zal ik zelf in Brussel spreker zijn op een conferentie over de toekomst van het Visserijfonds, waarin we vooral ook in zullen gaan op die betekenis van technische innovaties in de sector zelf. Lees de puls.
De heer Van Sloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank aan de gedeputeerde voor de uitgebreide beantwoording. Het is dus duidelijk wat de strategie is. De minister loopt voorop en alle andere gremia die doen aan stille diplomatie, laten we het zo maar noemen. U noemde ook de gevolgen op sociaal-economisch gebied. Kunt u daar iets van zeggen wat bijvoorbeeld de provincie Flevoland daarin zou kunnen betekenen? Of is dat ook iets wat echt bij de minister ligt?
Nee, wij hebben ons dat als regionale overheden via het bestuurlijk platform visserij ook uitdrukkelijk aan ons getrokken. En wij zijn met elkaar nog in overleg over een te stellen onderzoeksvraag. Waarschijnlijk zullen wij die vraag ook aan Wageningen Universiteit en Research gaan stellen. Maar dat is allemaal vandaag net, as we speak zou ik bijna zeggen, besloten. Dus dat gaat nog gebeuren.
Ik heb zomaar de indruk dat mevrouw Vestering een vraag wil stellen. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Volgens mij mogen alle partijen nu meedoen aan de interpellatie.
Zo had ik het aangekondigd.
Dus dat doe ik graag als het om de visserij gaat en om vissen. Zowel een vraag aan de gedeputeerde als aan het CDA. Is ook een beetje hetzelfde. U noemt de pulskorvisserij een duurzame techniek. En waar baseert u dat op? Het is weliswaar zo dat er minder brandstof wordt gebruikt en dat de kettingen die gebruikt worden voor de pulskorvisserij minder zwaar zijn dan die van de boomkorvisserij. Maar de bijvangst is nog steeds verschrikkelijk hoog. 50-70% van de pulkorvis is niet verkoopbaar. En als je dat vergelijkt bij kleinschalige vissers is dat maar 3-6%. En het heeft ook een lage overlevingskans van de vis die wordt teruggegooid. 70% van de vis die wordt teruggegooid overleeft het niet. En we hebben ook heel veel dierenwelzijnsproblemen. De kabeljauw die ook gevangen wordt, dus niet alleen de tong en schol waar het om gaat, komen uit onderzoek komt naar voren dat ze bloeduitstortingen hebben en gebroken ruggen. Klinkt voor mij niet in de oren als een duurzame vorm van visserij. En mijn tweede vraag is, bent u ervan op de hoogte dat Nederland als ontheffing 5% van haar vloot mag gebruiken voor de pulsvisserij, maar dat die voor 28% een vergunning heeft verkregen? En dat erop is gegokt dat dit later wel gelegaliseerd zou worden. En nu is die gok verkeerd uitgepakt. En dat is niet iets waar je naar mijn mening het Europese parlement mee zou moeten lastigvallen. Maar dat we de Nederlandse overheid zouden moeten aanspreken op het feit dat er veel te veel vergunningen zijn afgegeven die niet afgegeven hadden mogen worden. En bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat we zouden moeten inzetten in het creëren van een alternatieve werkgelegenheid voor deze vissers, zoals ook gebeurt bij de maritieme servicehaven, in plaats van vasthouden aan de grootschalige industriële visserij die het waterleven verstoort op een dusdanige wijze dat als we op dit tempo doorgaan, we volgens biologen en visdeskundigen in 2048 geen vis meer in de zee hebben?
De heer Jansen.
Voorzitter, mijn vraag is iets anders van aard dan wat de Partij voor de Dieren net
als het kan ook wel over de visserij gaan, schat ik dit.
Het gaat wel over de visserij, absoluut.
Ja. Ja, gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, voorzitter. Niemand zal zich verbazen over het standpunt van de PVV over de pulskorvisserij. Daar ga ik het niet over hebben. Wat wij wel zien is dat het populisme hier hoogtij viert. En we zien een enorme 1-2'tje tussen een gedeputeerde en een partij. En dat kunnen we niet loskoppelen van het feit dat er blijkbaar gemeenteraadsverkiezingen aankomen. En we hebben aan het CDA dan ook de volgende vragen. Kunt u aangeven waarom u als deelnemer aan het kabinet niet in staat bent gebleken om voldoende lobby op gang te brengen om dit besluit te voorkomen? Tweede vraag is, kunt u aangeven waarom uw Europese collega's in een blok zitten waar partijen binnen dat blok en landen binnen dat blok tegen hebben gestemd? En als derde is, kunt u ook misschien aangeven wat dan de dieperliggende reden hierachter is? Want ik hoor net de gedeputeerde zeggen dat hij al heel veel stappen heeft gezet en nog gaat ondernemen. Wat is dan de extra inzet van u waarom de gedeputeerde misschien nog meer zou moeten doen?
Dank u wel, de heer Jansen.
Ja, ik proef ook wel een klein beetje verkiezingsretoriek, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar moet ik de PVV wel gelijk in geven, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan het college of het college het met 50 plus eens is dat dit interpellatiedebat niet hier had moeten plaatsvinden, maar eigenlijk in de Tweede Kamer. Want de minister is verantwoordelijk. En mijn tweede vraag is aan het CDA. Waarom voeren we dan hier het interpellatiedebat, terwijl die eigenlijk op een andere plaats thuis hoort, namelijk niet hier. En mij is ook diverse keren, met name door de VVD, gezegd, wij gaan er niet over. We houden ons aan de 7 kerntaken van onze provincie en wat buiten ons huisartsboekje valt, dat hebben wij geen bevoegdheden toe. Dus dat bevestigt ook een beetje mijn gevoel van verkiezingsretoriek, voorzitter. En mijn laatste vraag is op de inhoud. In de sportvisserij is het verboden om elektrisch te vissen. Dat verbod staat er keihard in. En ook gemotiveerd in de memorie van toelichting. Met alle kwalijke gevolgen die mogelijk elektrisch vissen heeft. Waarom staat de gedeputeerde nu vol achter de pulsvisserij op Urk? Ik kan me nog niet herinneren dat we daar in de Staten, die daar overigens volgens mij ook over gaan, hè, als het beleid is wat u tentoonspreidt, dat hebben we net nog van de commissaris kunnen houden. Dus zullen geen dingen zeggen die niet in de Staten besproken zijn. Maar u gaat wel vol voor de pulsvisserij. En ik hoor hier al twee partijen die het niet met u eens zijn. Graag antwoord op deze twee vragen.
Nou, dan doen we alleen de heer Gijsbertsen nog en dan gaan we naar...
Ja, misschien is het dan handig om gelijk te melden dat ik het wel met de gedeputeerde eens ben. En waarom? We gaan er inderdaad... Het is heel goed dat er voor de werkgelegenheid en voor de economie in Urk... Want wij beslissen hier niet over het landelijk en Europese visserijbeleid voor de goede orde. Dat doen we hier niet, maar de vragen zijn gesteld. Dus die dienen ook in het antwoord te hebben. Dat doet de gedeputeerde. Hij spant zich ook in. En daar staat de VVD achter. Wat wel belangrijk is, en dat wil ik wel ook aan de gedeputeerde vragen... Er is natuurlijk een slag verloren in relatie tot de Europese Commissie om echt objectieve voorlichting te krijgen. Want het was net het vorige onderwerp ook al met de luchthaven. Wij zitten steeds in emoties en we krijgen de feiten niet meer op de rij. En dat is bij de visserij erg belangrijk. En daarom is het ook, iedereen die Nieuwsuur gezien heeft, die heeft ook Johan Nooit Gedacht gezien afgelopen donderdag. Waar hij terecht opmerkt, één fout zat erin. Dat je alleen op een zegt, ja, we kunnen goedkoper vissen omdat we minder dieselolie gebruiken. Dat is natuurlijk niet helemaal de goede opmerking. Maar het gaat er vooral om dat je met elkaar naar die ecologische waarden streeft. En daar spreken de geleerden zich elkaar in tegen. En we hadden de Fransen dus mee moeten nemen in onze innovatieve ontwikkeling. Ik heb vanmorgen een deel van de Kamerdebatten gehoord van landbouw. Had u misschien allemaal kunnen doen. En dan wordt hetzelfde beeld geschetst. Waarom zijn we er niet in geslaagd om inderdaad de Fransen veel eerder mee te nemen? Want wij lopen echt wereldwijd voorop met innovatie. En we zijn slimmer. En niet altijd slimmer in negatieve zin, maar slimmer in kwaliteit en innovatie. En dat had beter uitgezocht moeten worden, ook met de Fransen gezamenlijk. Want inderdaad, als je de visserij in stand wil houden, moet er voldoende evenwicht zitten in Europa, wat je met elkaar kan doen. En ik vind het geen politieke discussie voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook ik ben populair op Urk, dus dat maakt helemaal niks uit, Wout. Daar kun je nog wat aan doen. Maar het is in elk geval, het gaat om de landelijke visserijoptie. Dank u wel.
Dank u wel.
En daarom, meneer Gerard, meneer Gijsbertsen, hoort die discussie ook aan moet plaats.
Meneer Jansen, wacht even. Ik ga nu echt naar de gedeputeerde, want die zit al heel erg lang te wachten. En anders wordt de stapel wel erg hoog. Er zijn ook opmerkingen gemaakt naar anderen. Dus na de gedeputeerde krijgt u nog de gelegenheid om te reageren. En dan is de agendapunt afgelopen.
Ja, voorzitter, bij interruptie? Ja.
Nee, dan moet u daar gaan staan als u wil interrumperen.
Nee, maar het gaat over de orde.
Jawel, maar als u wil interrumperen moet u achter de interruptiemicrofoon.
Maar ook als ik iets over de orde wil vertellen?
Ja, over wat mij betreft wel, want u verstoort de orde eerder dan dat u hem helpt in mijn beleving. Dat is een beetje een flauwe opmerking van mij, maar hij glipte er een beetje uit. De gedeputeerde kreeg van mij het woord. Gaat uw gang.
Ja. Ja, voorzitter, de heer Gijsbers zou mij hier eigenlijk moeiteloos kunnen vervangen, want hij heeft eigenlijk al een deel van het antwoord gegeven. In de richting van de heer Jansen zou ik willen zeggen, ja, daar waar zeg maar vitale belangen van delen van de Flevolandse economie in het geding zijn. Daar voel ik mij als gedeputeerde economische zaken ook verantwoordelijk om daarvoor in de bres te springen. En dat staat los van de vraag of u daar allerlei beleidsmatige uitspraken over heeft gedaan. Dat kan een vervolg zijn. Ja, u kunt hier in de Staten met elkaar het debat voeren over of u zich wenst uit te spreken over de wenselijkheid al dan niet van het toepassen van de pulstechniek. Maar dat laat ik aan u. Het is voor mij als gedeputeerde economische zaken volstrekt helder dat hier een vitaal economisch belang in het geding is. En dat er tegelijkertijd op het gebied van ondernemerschap, innovatie en bedrijfseconomie grote stappen vooruit worden gezet in de sector. En die willen wij ondersteunen. En in de richting van mevrouw Vestering zou ik zeggen, ja, natuurlijk, ook de economie van Urk transformeert. Enerzijds de visserijsector en de keten is in transitie. Onderdeel van die transitie is het werken naar PULS. Een ander onderdeel van die transitie is inderdaad de ontwikkeling van het maritiem cluster, die wij ook enthousiast ondersteunen. Ja, en vervolgens verwoordt u eigenlijk perfect het standpunt van de Franse tegenlobby op het gebied van PULS. En daar gaat het debat nou precies over. Wij denken dat wij het lopende onderzoek aan onze zijde hebben als het gaat over de positieve effecten op economie en ecologie als het gaat over PULS. U bestrijdt dat. Straks aan het eind van het lopende onderzoek, ook als medio 2019 zeg maar de toestemming afloopt, dan zal beoordeeld moeten worden wat uiteindelijk de opbrengst van de toepassing van de PULS-techniek is. Dus dat zijn de standpunten zoals ze in Europa in het parlement zich voordoen. U verwoordt de Franse zijde. Wij strijden voor het Nederlandse belang daarbij. Ja, voorzitter, verkiezingen. Nee, ik ben blij met de vragen die gesteld zijn. Ook los van de gestelde vragen blijven we ons inzetten voor de toekomst en het behoud van de pulstechniek, voorzitter.
Dank u wel. Ik zal eerst de heer Misken het woord geven, want die heeft wel enig recht van spreken na mijn behandeling. En ik zal daarna de heer Van Sloot het woord geven, omdat er ook naar hem toe opmerkingen gemaakt zijn waarvan ik vermoed dat hij wil reageren. En dan eventueel de andere als u daar nog behoefte aan heeft. De heer Misken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil een punt van orde maken. Volgens mij mag je die gewoon vanaf je plaats doen. Maar goed, ik laat me niet ontmoedigen, dus ik doe het toch wel even vanaf hier. Volgens mij is het niet de bedoeling dat we hier aan deze interruptiemicrofoon met elkaar een debat gaan voeren. En u laat het wel heel erg uitgebreid toe. Dus ik zou ze willen voorstellen om het gewoon strikt vragen stellen aan de gedeputeerde en daarmee punt.
Ja, ik val u toch enigszins in de reden, want ik heb hier enigszins moeite mee met deze inbreng. Omdat in het laatste seniorenconvent mij expliciet gevraagd is om wat ruimhartiger te zijn bij interruptiedebatten in het onderlinge debat. Ik was daar streng in. U hebt gezamenlijk als fractievoorzitters mij de opdracht gegeven om daar wat coulanter in te zijn. En du moment dat ik het voor de eerste keer doe, gaat u mopperen dat ik het doe. Dat is een beetje moeilijk werken. Dus ik geef hem u keihard terug wat mij betreft. En we zullen het weer agenderen in het seniorenconvent. En dan kunt u daar met elkaar een standpunt over innemen. Maar ik zit nu te doen wat ik heb afgesproken met de fractievoorzitters. En niet anders. Dus het is geen eigen bedachte aanpak. De heer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. Ja, er werd mij een aantal vragen gesteld. Onder andere door de heer Jansen van 50PLUS. Waarom we het debat hier voeren. Nou, gedeputeerde Appelman heeft er eigenlijk al het een en ander op gezegd. Ik vind dat eerlijk gezegd een wat vreemde uitspraak. Er zijn zorgen over een van de belangrijkste economische pijlers van noordelijk Flevoland en dus ook van heel Flevoland. En dan lijkt het mij logisch dat je dat hier in deze zaal met elkaar kunt bespreken, wat je ook van het onderwerp zelf vindt. De heer Jansen van de PVV die stelde de vraag waarom wij het kennelijk niet voor elkaar hebben gekregen om een meerderheid in het Europees Parlement zover te krijgen dat ze tegen het verbod zouden stemmen. Ja, iedere partij heeft daar zijn eigen invloed gehad. Ik weet dat heel veel Nederlandse parlementariërs hun uiterste best hebben gedaan. Maar ja, je bent in het Europees Parlement afhankelijk van grote fracties. En dat kan, ja, dat kan soms leiden tot een besluit zoals dat vorige week is genomen.
Misschien aansluitend de heer Jansen.
Ja, voorzitter. Wij scharen het CDA toch in het kamp van de pro-EU-partijen. En de VVD trouwens ook. En de VVD die verwoordt net heel goed, even los van een foutje, ze had het over in Urk terwijl het op Urk is, maar dat maakt niet uit. Maar de VVD zegt net, we zitten gevangen in emotie. De vraag die we eigenlijk hebben voor beide partijen, zitten we niet gewoon gevangen in de EU? Thank you.
De heer Gijsbers, geeft u daar...
Daar heb ik een antwoord op, want ja. Het is, we hebben toevallig deze periode uitstekende VVD'ers in Europa zitten. Jan Huytema is er één van, die heeft u ook goed kunnen horen als je... Nee, maar hij heeft wel inderdaad voor de lobby ook heel, heel goed werk gedaan. En dat is ook, en dat geldt ook in het... Vanmorgen was dat ook aan de orde van al, bijna alle partijen in het... behalve dan degene die tegen zijn. Maar in elk geval in de Tweede Kamer. Het echte debat over de puls komt nog. Dus koester nou dat dat gaat. Want visserijbeleid is Europees. En dan moet je je alles aanwenden. En ook proberen de innovatie op gang te krijgen. Dat is nog wel een vraag aan de gedeputeerden. Het zou dus goed zijn wat er ook gebeurt... dat in elk geval het proefondervindelijke nog die 2 jaar te gaan, dat dat in elk geval niet, dat daar niet het net voor opgehaald wordt te vroeg. Dus dat ik denk dat dat een van de uitdagingen is en daar hoort rust en ambitie bij en beter uitleggen wat nou ook in de ecologie, want ook boomkorvissen is ook een enorme beschadiging, dus dat moet in evenwicht komen en dan wordt die balans wel een keer positief in het belang van de totale visserij. Want geen vis meer eten is er niet bij in Nederland, mevrouw Vestering, dat kan ik u beloven. Oké.
Meneer Gijsbers, ik heb overigens ook andere periodes wel goede VVD'ers in het parlement zien zitten. Dat terzijde. Mevrouw Vestering. U zegt alleen in deze periode. Mevrouw Vestering.
Nou, met verandering heeft u nog een keer ambitie voor de toekomst. Je weet maar nooit.
Voorzitter, zou ik nog mogen reageren op een eerdere opmerking van mevrouw Vestering?
U krijgt daar straks nog even de gelegenheid voor. Okay. Maar mevrouw Vestering zit zich al lang bij mij te melden. Dus die moet toch echt een keer aan de beurt. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Reagerend op de reactie van de heer Gijsbers. Ik denk dat er ook genoeg plantaardige alternatieven zijn voor vis. En zeker is dat ook nodig op het moment dat dus in 2048 de zeeën leeg zijn. Het is nu een race. Wie heeft als eerste de vissen leeg gevist? Is dat met de boomkorvisserij of is dat met de pulskorvisserij? Ik wil graag inderdaad nog van het CDA een reactie waarom u van mening bent dat de pulskorvisserij duurzaam zou zijn. En ik vraag me ook af als u dan een partij bent die omkomt voor de belangen van de vissers, niet zozeer de vissen. Waarom u dan niet opkomt voor de belangen van bijvoorbeeld de garnalenvissers, die helemaal niet blij zijn met deze ontwikkeling, omdat er geen garnalen meer zijn en ook de wormpjes die in de bodem zitten verdwijnen. En waarom komt u niet op voor de belangen van deze mensen als het gaat om werkgelegenheid? Omdat uiteindelijk blijkt dat er dus in de toekomst minder werkgelegenheid voor deze vissers zal zijn. Verder hoor ik de gedeputeerde zeggen dat PS uiteindelijk een besluit neemt waar we naartoe gaan. En tegelijkertijd geeft u aan dat u vanmorgen namens de provincie heeft uitgesproken voor de lobby voor de pulskorvisserij. Dus daar ben ik erg benieuwd naar hoe dat dan precies zit. En ik ben benieuwd naar uw mening of u van mening bent dat de pulskorvisserij een positief effect zou hebben op het waterleven en het ecosysteem. Want u zegt dat u opkomt voor de economische belangen, maar komt u op ook voor de ecologische belangen?
Voorzitter, dat laatste heb ik
ook. Ik maak het even het randje daaraf. Ik ga eerst naar de heer Versloten, dan naar de heer Jansen, dan krijgt de gedeputeerde het woord en dan is het debat gesloten. De heer Versloten.
De vraag van de Partij voor de Dieren is waarom de pulskorvisserij duurzaam zou zijn. Nou, eigenlijk kan ik daar heel kort over zijn. Er liggen wetenschappelijke rapporten, bijvoorbeeld van de Universiteit in Wageningen, waarin dat wordt aangegeven. Er is ook al eerder genoemd het forse vermindering van het brandstofgebruik. En het wordt... De bodem van de zee wordt minder omwoeld, wat beter is voor de biologische huishouding van de zeebodem in vergelijking met de boomkorvisserij. En dat is natuurlijk het grote probleem van een verbod op de pulskorvisserij, want als ze dat niet meer mogen gebruiken, dan moeten de vissers weer oude methodes gaan gebruiken waarmee je 20, 30 jaar terug in de tijd gaat. En ik vraag me af of je dat zou moeten willen.
De heer Jansen.
Ja, meneer Versloten doet het weer. Een discussie voeren waar we niet over gaan. Voorzitter, één vraag is door het college nog niet beantwoord. En dat is de vraag van, bent u met 50PLUS van mening dat dit interpellatiedebat niet hier thuis hoort, maar eigenlijk gewoon in de Tweede Kamer? Dat is één. En het is goed te constateren, en zo ken ik u ook, dat u voor het economisch belang van Flevoland opkomt. En dat, daar ben ik ook heel content mee. En richting het CDA vind ik ook, en ik begrijp dat u zich zorgen maakt over dat besluit in Europa. Maar wij gaan er niet over. En u hebt landelijk, heeft u, zit u zelfs in de regering, heeft u voldoende handvaten zeg maar, om die lobby op gang te brengen via uw eigen partij en via de Europese lijn, zou ik zo zeggen. Dat was eigenlijk, ik wil nog één antwoord die ik aan de gedeputeerde gestelde voorzitter, of u met mij van mening is, dat dit eigenlijk een discussie is die we hier niet hadden moeten voeren, maar in de Tweede Kamer.
Er ligt ook nog een vraag van mevrouw Vestering aan de gedeputeerde. Dus tot slot de gedeputeerde, maar daarna is de discussie gesloten. De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, in de richting van mevrouw Vestering zou ik willen zeggen, ik heb voortdurend gesproken over economie en ecologie. Dus die beide elementen zijn in dit debat van belang. Ja, hoort dit debat hier wel of niet thuis? Dit college spant zich in om een economisch belang vanuit Flevoland, vanuit Urk, wat onder druk staat, om dat ten goede te keren. Dus ik kan me voorstellen dat de staten zich daar dan een oordeel over wensen te vormen. Dat is ook mijn antwoord in de richting van mevrouw Vestering. Als u vindt dat wij de lobby anders moeten gaan inrichten, ja, dan moet u daar met elkaar het debat over voeren. Dan kent u mijn stellingname en mijn positie daarin. Voorzitter, dat is dan geheel aan deze staten.
Prima, daarmee is dit debat afgerond. Ik dank u allen voor uw inbreng. Wij gaan over naar agenda punt 7. De vaststelling van de lijst van ingekomen stukken van 24 januari. Kunt u conform de adviezen dit afdoen? Gaat u daarmee akkoord? Ik zie geen beweging, dus ik interpreteer dat als het u akkoord gaat. Dan gaan we naar agenda punt 8. De besluitenlijst van 13 december 2017. Ik ken geen verzoeken tot wijziging. Is dat correct? Iedereen akkoord, dan stellen we hem zo vast. Dan gaan we naar de twee hamerstukken die wij de vaststelling van de agenda hebben benoemd. Dat betreft de uitgangspunten beleidsarme omzetting, beleid en regelgeving, fysieke leefomgeving en de meerjarenaanpak bedrijfsvoering, besluitvorming, plateau 3. En de PVV heeft aangekondigd een stemverklaring te willen afleggen en ik zie wat meer vingers. Dus we beginnen bij de heer Kok. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Op 25 november 2015 mocht PS het primaire plan bespreken en op 7 juni 2017 het plateau 2, zoals dat heet. En inmiddels ligt plateau 3 van dit vierjarige project voor ter accordering. In lijn met onze eerdere kritiek over onvoldoende inzicht en beoordeelbaarheid is hier feitelijk niet veel aan veranderd. En het laat onverlet de onderliggende noodzaken om de ICT en informatiesystemen op orde te brengen en in te richten naar de eisen van deze tijd. Investeren in nieuwe ontwikkelingen en aanhaken bij de digitale samenleving is essentieel voor de provincie. En deze aspecten ondersteunen wij volledig. We hebben recent in de commissie bestuur nog geconstateerd dat het informatief gehalte van het project is verhoogd, middels het boekje met wat heet Map Stories. Maar dat laat onverlet dat in wezen een goede beoordeling van de uitvoering van eerdere plateaus en ook de voorgenomen plannen niet goed mogelijk is. De complexiteit en de dynamiek van het project zullen daar ongetwijfeld debet aan zijn. Dat de plateaus elkaar inmiddels sterk gaan overlappen maakt het nog ingewikkelder. Zo schuift plateau 2 al voor een kleine 1 miljoen door naar de volgende fase. En dat op zich al maakt de realiteit van plateau 3 een papieren realiteit. En dat voor een fase waarin de complexiteit alleen maar verder toeneemt, nu het op implementatie aan gaat komen. En zonder in herhaling te vervallen komt de fractie van de PVV tot de conclusie dat er onvoldoende basis is voor PS, althans voor de fractie van de PVV in dit geval, om tot de verantwoorde allocatie voor plateau 3 te besluiten. Gegeven alle onduidelijkheden ten aanzien van met name voortgang en uitvoering. De indeling in plateaus als basis voor een periodieke beoordeling en accordering lijkt in de praktijk achterhaald te zijn. Een goede evaluatie achteraf is daarmee meer nog dan geboden. En het is jammer op zich dat de gedeputeerde Rijsberman als portefeuillehouder hier niet aanwezig is, want ik zou graag van hem de toezegging gehad willen hebben dat wij door een projectmanager, en ik neem aan dat er een dergelijke figuur optreedt in dit megaproject, dat die tussentijds ons wat meer informatieve informatie zou kunnen verstrekken. Gedegen informatie dan, in plaats van wat we nu krijgen. Maar wellicht kunt u een poging doen bij GS om deze toezegging toch geaccordeerd te krijgen. Ook al is dit een stemverklaring en sta ik niet daar. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zal uw verzoek doorgeleiden naar de betreffende gedeputeerde. Voor de overige dus bij als hamerstuk verder afgehandeld. Ik dacht dat er nog een vingertje zag. Ja, de heer Jansen. Ja, gaat u gang.
Ja, als ik goed begrepen heb, is 10a ook een hamerstuk geworden, voorzitter.
Ja, dat heeft u goed begrepen.
Ja, dan heb ik daar een stemverklaring voor.
Gaat u gaan.
Bij deze omzetting wordt vooruitgelopen op de inwerkingstreding van de Omgevingswet. Bestaand beleid en regelgeving, dat nu nog vervat is in verschillende documenten, wordt nu in zijn geheel op samenhangende wijze opgeschoond en in één digitaal systeem ondergebracht. 50PLUS vindt dit een prima initiatief. Ik kan met deze voorgestelde uitgangspunten, zoals in de bijlage is toegelicht, volledig instemmen.
Dank u wel. Nog andere fracties? Ja, de heer Ferdinand. Gaat u gang, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog even een stemverklaring afleggen over dat MAB. In de commissie van vorige week, commissie bestuur, is uitgebreid stilgestaan bij dit onderwerp. Daarin heeft de gedeputeerde toegezegd dat hij op ons verzoek dat hij de volgende voortgangsrapportage op tijd in de commissie zal behandelen. Dat was bij de vorige drie fasen niet het geval. Maar hij zou daar zijn uiterste best voor doen. En hij heeft ook een geruststellende uitspraak gedaan toen ik hem voorhield dat de derde fase wel heel erg kwetsbaar is, onder andere door de vele inhuur van externe expertise. We hebben dat gehoord, en we hebben het aangenomen en daarom zullen we instemmen met het voorgenomen beslispunt.
Dank u wel. Nog anderen? Dan is dat verder met inachtneming van de gemaakte opmerkingen vastgesteld.
Voorzitter, nog toch even een verduidelijking. Ik neem aan dat wij geacht worden tegen het hebben gestemd.
Had ik het ook geïnterpreteerd, ja.
Oké, dank u. Dan zijn we het eens.
Maar daar had ik ook wel even mogen uitspreken. Dus terecht dat u mij daarop wijst. Maar ik had het wel zo geïnterpreteerd. Dan gaan wij door met agenda punt 10c. De tussenbalans, programma Nieuwe Natuur 2017. Wie van u wenst op dit onderdeel te reageren? Ik inventariseer even de sprekers. Zijn het alle fracties of enkele? Dat wil ik graag even weten. Mevrouw Boutkan zie ik. De heer Mulkhauer. Hulkhuizen, sorry. Oh, er zijn er meerdere. Dan maak ik gewoon een rondje. Ik begin bij mevrouw Boutkan. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Gedeputeerde Staten klopt zichzelf op de borst in de voortgangsreportage bij het Statenvoorstel Tussenbalans Programma Nieuwe Natuur 2017. De PVV verbaast zich over het feit dat GS op pagina 47 met betrekking tot het project Zwifte Park het in opdracht en door de PVV-Statenfractie betaalde rapport aanhaalt. GS had op zijn minst de PVV-fractie hierover kunnen informeren. Het rapport is aangeboden aan PS en is besproken in de commissie. GS benoemt nu slechts een onderdeeltje van het rapport. En het is dus niet alleen slecht gejat, maar ook slecht gekopieerd. In het bewuste rapport staat namelijk wel degelijk omschreven dat er risico's kleven aan dit project. Er had ook een risicoanalyse uitgevoerd moeten worden vooraf. Door de provincie ingehuurde ecologen beschikten niet over voldoende kennis van dierziekten. Wageningen vindt het zelfs een conclusie van de ecologen, te kort door de bocht. Er staan er nog wel een paar in de rapportage. Gezien voorgaande kan de PVV zich niet vinden in het verhaal en verzoekt het college dan ook om door u geschreven zinnen te verwijderen of met het voorgenoemde aan te vullen. De PVV was en is geen voorstander van deze participatie natuur. Het was en is gewoon geld zoekt project. En hoe kunnen we op lange termijn het debakelen Oostvaarderswold toch realiseren via een omweg? Als iets niet kan of tijdig gerealiseerd kan worden, dan is het jammer, maar moet de conclusie zijn. Stoppen ermee en niet blijven trekken aan een dood paard. Die hebben we helaas al genoeg in Oostvaardersplassen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Mulkhuizen. SP-fractie.
Dank u wel, voorzitter. De SP neemt kennis van de tussenbalans Nieuwe Natuur van november 2017 en kan ermee instemmen dat alle huidige Nieuwe Natuurprojecten zoals die zijn geïnitieerd tot uitvoering komen. De redenen om de periode tot het tijdstip van realisatieovereenkomst te verlengen is goed toegelicht en kan onze instemming wegdragen. Aangezien nieuwe natuurontwikkeling een geheel nieuwe manier van werken is, waarbij we niet de usual suspects met plannen en ideeën komen, maar dat die plannen juist vanuit onverwachte en vernieuwende hoek ingebracht kunnen worden, mag het resultaat in het algemeen tot nu toe tot tevredenheid stemmen. Bij de bespreking in de commissie is uitgebreid stilgestaan bij een aantal specifieke projecten waar verschillende omstandigheden een kink in de kabel veroorzaakten, waardoor de projecten niet tot uitvoer konden worden gebracht of maar gedeeltelijk. Met de toelichting van de gedeputeerde in de commissie dat het risicoprofiel van dit project en de financiële lading nog steeds dekt en het feit dat de natuurcompensatiedoelstellingen ruimschoots worden gerealiseerd, waar het natuurlijk allemaal eigenlijk uiteindelijk om draait, geeft deze tussenbalans voor de SP voldoende zekerheid om het project op de ingeslagen weg voor te zetten. Het is verstandig om deze nieuwe manier van werken te evalueren en daarbij de begeleidingscommissie Nieuwe Natuur te betrekken. Die hebben de afgelopen periode veel werk verzet en kennis opgedaan over de nieuwe natuurprojecten. Ze hebben er, samen met de betrokken ambtenarij natuurlijk, ook voor gezorgd dat het toch wel erg omvangrijke documentatie, die daarbij naar de Staten kwam, tot behapbare en overzichtelijke proporties teruggebracht is. Waarvoor heel veel dank, natuurlijk. We wachten daarom de daaruit volgende analyse die de komende zomer gepresenteerd zal worden vol vertrouwen en belangstelling af. Dank u wel.
Dank u wel. De heer De Reus, VVD.
Ja, dank u voorzitter. De VVD gaat akkoord met de beslispunten uit het voorstel van gedeputeerde Staten met betrekking tot die tussenbalans van november 2017. Het gaat feitelijk, de tussenbalans, over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten. Mooi is dat we in het algemeen goed op schema liggen, dat het programma Nieuwe Natuur van onderop is vormgegeven in plaats van een blauwdruk van het Rijk van bovenaf. Dat is voor de VVD belangrijk. Wat we van bovenaf opgelegd kregen, ik spreek het woord niet uit, dat mag ik niet van mijn fractiegenoot platen. Het is beter wat we nu doen dan dat we in het verleden opgelegd kregen. We zijn akkoord met de voorziene evaluatie medio 2018 en de besluitvorming daarover over het resterende kapitaal wat dan vrijkomt en dat is in het najaar van 2018 helder. Dat geeft wel een aandachtspunt overigens, want er zijn op dit moment 3 projecten in de gevarenzone. 2 lijken goed te gaan, maar bij de derde NLR is het wachten op de terugtrekking, want dat was in de commissie aan de orde. Dus de vraag meteen aan de gedeputeerde is hoe staat het met het derde project NLR? Want de zorg is natuurlijk dat het voor 1 november 2019 tot uitvoering moet komen. En als dat nog steeds niet in de procedure is, omdat ze nog geen voorstel hebben ingediend of terug gaan trekken, dan geeft dat enige ruimte. Of het geeft ruimte omdat ze het niet halen, of het geeft ruimte omdat ze het gaan intrekken. Maar die ruimte is maar heel beperkt, want het levert maar een paar miljoen op. En dan is de vraag, wat gaan we bij die evaluatie doen met die paar miljoen? En dat is de vraag die volgend jaar voor ligt. En dat is wat mij betreft, zijn er een aantal mogelijkheden voor de VVD. Zijn er nieuwe projecten vanuit de reservelijst? Gaan we het geld aan bestaande projecten toevoegen? Of gaan we het naar de reserve brengen, omdat we onze doelstellingen al hebben gehaald? Nou, die eerste nieuwe projecten is wat ons betreft niet echt realistisch, want dan kan je namelijk niet meer een project tot uitvoering krijgen in november 2019. En blijft alleen over toevoegen aan bestaande projecten waar tekorten zijn. Ik noem maar 1, Schokland. Of het geld aan de reserve toevoegen omdat je je natuurdoelstellingen en je compensatie al hebt gehaald. Dus wij kunnen akkoord gaan met de beslispunten. Voortreffelijke tussenbalans, maar die is al maanden oud.
Dank u wel, CDA. Mevrouw Luijer.
Voorzitter, natuur in Flevoland, van technocratisch naar democratisch. Dat is toch een mooie titel boven een complimenteus artikel in het blad RO Magazine van december. Dat schrijft meester Dr. Fred Kistenkas, onderzoeker en docent omgevingsrecht WUR. Ik citeer. Het natuurbeleid en de samenleving waren de laatste decennia fors uit elkaar gegroeid, zo stelt Kistenkas in zijn analyse. Natuur werd ingedeeld in habitattypen met een Europees nummer, waarbij een technische omschrijving hoorde die alleen doorgestuurde ecologen begrepen. De gemiddelde burger liet het volledig koud. De wezenlijke kenmerken van Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland, de EHS, werden alleen begrepen door gespecialiseerde biologen en milieujuristen. Daarbij kwam Flevoland met het programma Nieuwe Natuur. Met als doel om een triple P natuurbeleid te ontwikkelen. Niet alleen planet, maar ook profit en people. Vermaatschappelijking en burgerinitiatief volgens een boekje, aldus Kistenkas. Nou, beter dan Kistenkas kan ik het niet zeggen. Burgerschap, verantwoordelijkheid, zo breed mogelijk in de samenleving beleggen, dat is een bekende waarde voor het CDA. Subsidiariteit voor de kenners. Dat wat de burgers zelf kunnen organiseren, hoeft niet overgenomen te worden door een overheid. Dat wat een lagere overheid kan, hoeft niet gedaan te worden door een hogere overheid. Dit decennia oude principe sluit prachtig aan bij de burgerkrachtinitiatieven van nu. Dit gezegd hebbend wil ik ook op deze plaats en op dit moment grote waardering uitspreken voor allen die dit open planproces, zoals we dat genoemd hebben in 2012 inmiddels, hebben bijgedragen aan de realisatie ervan. Professionals in allerlei organisaties. Onze eigen ambtelijke organisatie, maar ook die van de betrokken organisaties. Burgers, bestuurders in dit huis en in deze provincie. Statenleden, u allemaal, wij hebben dit met elkaar mogelijk gemaakt. Deze kwaliteit sluit aan bij wat Flevoland kenmerkt. Pioniersgeest, ondernemend, innovatief, moedig. Dat brengt mij op de beslispunten. Het CDA stemt van harte in met de voorliggende beslispunten. Met de volgende opmerking betreffende vormgeving en planning van de evaluatie. Het is een bijzonder goed voornemen om deze nieuwe werkwijze te evalueren. Bij herhaling ook om gevraagd lessons learned op te halen. En dat het goed is om daar een externe partij bij te betrekken is ook heel voor de hand liggend. Evenals de idee om de begeleidingsgroep daar een rol in te geven. Het CDA ziet bij voorkeur dat er een lectoraat komt bij een van de in onze provincie gevestigde hogescholen of universiteiten. Wellicht heeft de WUR interesse, of anders toch Eres of Hogeschool Windesheim. Is de gedeputeerde bereid om dit te onderzoeken? En wat betreft de planning van de evaluatie, stelt het CDA voor om daar iets meer tijd voor te nemen en een concreet tijdstip af te spreken. Sluitingsdatum voor deze fase van het programma is 31 juli 2018. Evaluatie start in het voorjaar, maar wil zij de consequenties en ook de besluitvorming rond 31 juli goed kunnen betrekken, lijkt het logischer om bijvoorbeeld af te spreken in de PS-vergadering van november het debat hierover te hebben. Graag uw reactie. En na deze praktische opmerking sluit ik toch graag af met een gezegde over de natuur. De natuur wordt gemakkelijker begrepen dan verklaard. Van wie is deze uitspraak? Dank u wel.
Ik denk van u, want u deed hem. Hè? We gaan luisteren naar mevrouw Papma van D66.
Dank u wel. Ja, D66 is ook enthousiast over de stand van zaken met betrekking tot nieuwe natuur. We zien dat de provincie Flevoland voorop loopt met dit project. Dat wordt ook bevestigd in de rapportage. En een innovatieve aanpak past bij ons. Het is goed voor onze reputatie en het past bij onze identiteit. Wat dat betreft sluit het goed aan bij wat mevrouw Luijer ook naar voren bracht. Ook de ideeën die mevrouw Luijer net opperde, vond ik heel inspirerend. Zeker gezien het onderwijs en het aanpassen van bepaalde, bijvoorbeeld een leerstoel of een onderwijsprogramma. Wij kunnen instemmen met de beslispunten die genoemd worden voor wat betreft deze tussentijdse rapportage, want meer is het niet. Het geeft uitzicht op een evaluatiemoment en het geeft uitzicht op het ontwikkelen van een bredere visie op de nieuwe natuur. Want we zijn natuurlijk aan het experimenteren en we kunnen daarbij gebruik maken van het voortschrijdende inzicht. Wat wij verder Wat ons verder is opgevallen bij de projecten die afvallen of die ter discussie staan, is toch wel het project met betrekking tot Schokland. We zouden nog graag van de gedeputeerden horen hoe dat nu op dit moment in ieder geval staat, voor wat betreft de aanwending van Zuiderzeelijngelden. Die uiteindelijk uit een, nou ja, laten we zeggen, een ander potje komen. En ja, dat is wat ons betreft zeer acceptabel, omdat het ook een breder doel raakt. En dat is onze toeristisch-recreatieve ontwikkeling. En het feit dat wij nationaal en internationaal op de kaart staan met een werelderfgoed en nationaal erfgoed. Dus wat dat betreft nog graag eventjes de reactie van de gedeputeerden en onze accordering voor wat betreft deze tussenstand. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even in. De heer Boshuizen, gaat u gang. Senioren plus Flevoland.
Ja, voorzitter. Wij kunnen ook instemmen met het voorstel en de daarbij behorende beslispunten. Toch nog blijft er een enkele vraag over. In het voorstel, punt 4.1, wordt vooruitgelopen op de komende analyse van de hele ontwikkeling. Prima natuurlijk. Wij vragen ons af of we nu al enig zicht kunnen krijgen op op de zaak op schema ligt. En wij dus in het najaar inderdaad kunnen beschikken over een analyse. En waar toch dan blijken dat er nog steeds problemen zijn. Misschien ook wel nieuwe problemen. Want wij zouden ons zomaar kunnen voorstellen dat we maken een tumultueuze periode op het gebied van weerontwikkelingen mee. Dat dat ook gevolgen zou kunnen hebben voor de manier waarop wij met Flevoland bezig zijn. Ook met de ontwikkeling van nieuwe natuur en de gevolgen die daarvan op kunnen treden. Het viel mij bijvoorbeeld op dat de Partij van de Dieren in deze dagen vragen heeft gesteld over de mogelijke verplaatsing van een deel van de grote grazers. Dat is niet uit luxe, denk ik, dat zo'n vraag wordt gesteld. Dus je zult daar misschien toch met onverwachte ontwikkelingen rekening mee moeten houden. En dat dan wat betreft de interessante gedachte die het CDA oppert over het beschikbaar stellen van het ontwikkelen van een leerstoel op een van de hogescholen. Lijkt ons een prima idee, maar de vraag is bij ons wel, hebben wij daar dan ook binnen dit kader geld voor over? Want het gaat wel geld kosten. Lijkt mij een nuttige besteding.
Dank u wel. Tot mevrouw Luijer, volgens mij moet dat mijn goede vriend Seneca zijn van 4 voor Christus. Ja, ik moest even nadenken, maar hij landde. We gaan verder. Aan deze kant kijk ik even. De heer Miske, GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het vorige agendapunt werd nog geroepen van ja, maar de verkiezingen komen eraan. Maar als ik nu de gedeputeerden zijn complimenten geef voor de uitvoering van het programma Nieuwe Natuur, dan is dat in ieder geval niet verdacht, hè, van iemand van GroenLinks. Maar bij deze, ook de complimenten voor de kwaliteit van de tussenbalans. Nou, dat is wel een manier van rapporteren waar wij wat mee kunnen. Natuurlijk zou GroenLinks het liefste hebben dat alle projecten al op groen hadden gestaan. Maar goed, we zijn ook realistisch en begrijpen dat dat natuurlijk niet kan. En we hebben het ook allemaal niet in eigen hand. En op dit moment zijn 2 projecten definitief afgevallen. Die zijn dus rood. En 3 projecten die hebben nog steeds geen realisatieovereenkomst. En hebben daarom ook het kleurtje oranje gekregen. Ja, GroenLinks wil graag dat die projecten nog een kans geven om voor het eind van de periode te komen tot een realisatieovereenkomst. Dus daarom kunnen wij goed. Daarmee kunnen wij instemmen met het verlengen van die termijn tot juli 2018. En we gaan ervan uit dat dat dan voldoende is om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Dat zou mooi zijn. Ja, wat betrekking tot de evaluatie, ook een beslispunt. Het CDA, mevrouw Luijer, tipte dat al aan. Wij vinden ook die evaluatie ontzettend belangrijk. Het is een bijzonder proces. En daar kunnen wij van leren, maar vooral ook anderen.
En dan is het ook denk ik waardevol dat je zoveel mogelijk van het hele traject, het hele proces meeneemt in die evaluatie. Dus graag ook zeg maar wat het proces wat dit jaar zich nog gaat afspelen. Dus die drie projecten die nog in de oranje gebied zitten. Hoe gaan zich die ontwikkelen? En als het niet goed gaat, wat gaan wij dan als staten doen? Dat is een interessant proces die je eigenlijk mee zou moeten nemen in die evaluatie. Dus daarom niet te vroeg stoppen met de evaluatie. Maar nou ja, wat mevrouw Luijer zegt, als we dat in november hier in de staten krijgen, dan kunnen we dat zoveel mogelijk allemaal meenemen. Dat lijkt mij ook een heel goed idee. En ik wens de gedeputeerde daar nog veel succes mee dit jaar.
Dank u wel. De heer Pels, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid wil zich graag aansluiten bij de waardering uitgesproken door GroenLinks, maar ook door anderen, met name over het proces wat we hebben gevolgd bij Nieuwe Natuur. Dank ook voor de rapportage, die is heel helder, geeft een heel goed overzicht van dingen die goed zijn gegaan en dingen die ook soms langer duren. Maar er zijn hele mooie resultaten geboekt. En dat verdient zeker complimenten. Ja, sommige projecten hebben wat meer tijd nodig of lopen tegen allerlei drempels aan. En het lijkt ons ook een goed idee om die projecten wat meer tijd te geven. Zodat ze hopelijk nog weer uit die gevarenzone kunnen komen en tot een goed resultaat kunnen komen. Ja, voorzitter, wat betreft de VVD, die neemt een beetje een voorsprong op een discussie die er volgens mij nog gevoerd moet gaan worden. Namelijk van, ja, wat gebeurt er nou als een aantal van die projecten toch niet tot realisatie komt? Dan blijft er geld over, waarbij de VVD denkt, reservelijst, dat is dan gelijk financiële reserve. Dat ging mij wat tekort door de bocht. Want daar kunnen we toch diezelfde flexibiliteit toepassen, lijkt mij, die wij ook gewend zijn van de VVD. Namelijk die reserve, projecten op die reservelijst zou je natuurlijk ook meer tijd kunnen geven wat ons betreft. En van financiële reserve kan wat ons betreft geen sprake zijn. Want dit geld is bedoeld voor natuur en dat moet ook naar natuur en dat moet ons toch lukken met elkaar.
Interruptie van de heer De Reus.
Ja, voorzitter. De heer Pels, het lijkt wel alsof u verrast bent door mijn opmerking daarnet over de drie alternatieven. Klopt dat?
De heer Pels.
Nee, ik ben niet verrast, maar het verbaast mij altijd wel weer dat u toch altijd die weg naar de reserves zo snel weet te vinden, terwijl we ook zoveel mooie ambities met elkaar hebben.
Voorzitter, even een punt van orde.
Mevrouw Luijer, ja.
Ik dacht dat we hadden afgesproken dat in de eerste termijn iemand de gelegenheid kreeg om zijn inbreng uit te spreken.
Ja, maar ik heb dat altijd niet rigide behandeld, dus ik doe wel de oproep om het te doen, maar ik verbied het niet, want het reglement van orde zegt dat het mag. Ja. En de heer Van der Reus, in mijn inschatting, kent het reglement van orde. Dus dan kom ik in dat debat terecht. Dat lijkt me een zinloze bezigheid. Maar laten we hem wel snel afronden. Ja. Maar ik had niet de indruk dat de heer Pels echt last had van de interruptie.
Nee. Maar dit hadden we ook afgesproken in dat bewuste seniorenconvent. Dat wel mogelijk zou zijn. Dus, maar daar zat u niet meer bij, mevrouw Luijer. Ja, het verrast u niet. Kijk, waar het mij natuurlijk om gaat, meneer Pels, is dat als je zo laat nog begint met nieuwe projecten op de reservelijst, en die reservelijst waren projecten die eigenlijk niet aan de meetlat voldeden, wat haal je dan op je hals? Dan kan je beter de alternatieven kiezen van we gebruiken het niet, of we gebruiken het voor de anderen. Dus ik heb niet automatisch gezegd dat gaat wat ons betreft naar de reserve, maar dat is een van de mogelijkheden als je het niet zinnig kan besteden. Want ik neem aan dat u het met mij eens bent dat je de middelen wel zinnig moet besteden en niet zomaar aan een project moet toevoegen die het niet echt nodig heeft.
Zeker, wij zijn het roerend met elkaar eens. En ik denk, gezien de programma's die er liggen en de kwaliteiten, dat het ons zeker gaat lukken om dat op een zinnige manier aan natuur te besteden. Maar deze discussie, voorzitter, is natuurlijk veel te vroeg, want wij moeten eerst nog een evaluatie doen over dit project. Ja, ik sluit me ook wel een beetje aan bij wat het CDA daarover zei. Van, het is wel rijkelijk vroeg om die zeg maar in het voorjaar al te starten, terwijl je dan eigenlijk nog niet klaar bent en het hele project kunt overzien. U gaf als suggestie van nou, we zouden daar meer tijd voor kunnen nemen. Je zou ook kunnen zeggen, je zou hem later moeten starten. Dat zou ik inderdaad ook wel mee willen geven aan het college. Om daar een verstandige afweging in te maken. Ja, voorzitter, ik moest ook even googlen, maar Seneca inderdaad. Die heeft ook nog iets anders heel interessants gezegd. Dus dacht ik, ja, dan snap ik ook hoe het CDA daar weer aan komt. Namelijk, de beste manier om iets te leren is er les in te geven. Dus dat heeft u ongetwijfeld op de gedachte gebracht van dat lectoraat. Vind ik een hele sympathieke en mooie gedachte. Dus ik ben ook benieuwd of het college die handschoen oppakt. Voorzitter, dat was het wat ons betreft. Ik had volgens mij al gezegd dat wij kunnen instemmen met de beslispunten. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk even verder langs de lijst. ChristenUnie nog? Niet? SGP? De heer Simons.
Dank u, voorzitter. Ik heb even wat kenwoorden opgeschreven. Het eerste is goed dat we haast gemaakt hebben de afgelopen jaren. Daardoor zijn er nu zoveel projecten ook in een realisatiefase gekomen. En geeft ons het nu de tijd om naar het overschot te kijken, om dat ook goed af te handelen. Dus goed dat we haast gemaakt hebben. Goed ook dat we twijfelprojecten aangehoord hebben in de beeldvormende ronde. En dan licht ik een project als Pioniersnatuur eruit. Heel kwetsbaar. Alle begrip dat het nog niet tot realisatie kwam. En zo'n kwetsbaar project toch nog alle enthousiasme in zich. En dan zeg ik, dan verdient het de komende tijd van ons de volle steun om ook zulke kwetsbare projecten tot een goed einde te brengen. Voor zover de bal bij ons ligt natuurlijk. Maar wat wij kunnen, moeten we dan ook doen. Goed ook om dan de komende tijd eens wat in te zoomen op Schokland. En mijn vraag aan de gedeputeerde is of hij ons daar als Staten toch wat meer in wil meenemen in Schokland. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de risico's die door bezwaarmakers aangevoerd worden bij de provincie, bij ons als statenleden, weggewuifd worden naar de initiatiefnemende gemeente. En wanneer we de gemeente vragen, dat die wijzen naar het waterschap. En dat is natuurlijk ook de normale route, maar het voelt wel een beetje als het kastje en de muur. En mijn vraag dan, zijn we goed voorbereid op claims? Doen we echt het uiterste om die claims te voorkomen? Bied meer inzicht aan de Staten, neem ons mee. Ik denk dat het ons in ieder geval als SGP gaat helpen als u dat traject de komend half jaar kiest. Ja, en dan dat geld wat over is. Ik hoorde bij de VVD drie alternatieven. Volgens mij is er een vierde en die heeft wat ons betreft in eerste instantie juist de voorkeur het geld toevoegen aan bestaande natuur. Dus buiten de nieuwe natuurprojecten om is er nog een traject bestaande natuur. Daar mag het ook in. Oh, dat is het tweede alternatief, heb ik verkeerd geluisterd. Maar tuurlijk kan het ook toegevoegd worden aan Schokland. Ik hoorde daar de wens bij de gedeputeerden ook een beetje. Maar goed, daar hebben we nog een gesprek over te maken. Bestaande natuur, als we daaraan toevoegen, dan biedt dat de mogelijkheid om natuur beleefbaar, toegankelijk te maken. Ik denk dat er in Flevoland ook nog genoeg te doen is. Tot zover.
Dank u wel, de heer Jansen, 50+.
Voorzitter, 50+ heeft kennis genomen van deze enigszins gedateerde tussenbalans Nieuwe Natuur en is zeer content met de opzet en de wijze van presentatie. We zijn akkoord met de voortzetting van de huidige projecten en de verlenging van de periode om tot een realisatieovereenkomst te komen tot 21 juli 2018. Ook gaan wij akkoord met de voorgestelde evaluatie en analyse van dit veelomvattende project. En mocht er onverhoopt, voorzitter, nog projecten uitvallen, dan zijn wij voorstander van herinvestering van overschotten gelden in reeds goedgekeurde, lopende, succesvolle projecten. En het eerste wat dan bij ons in gedachten komt, voorzitter, en dat mag ik toch wel uitspreken. En meneer Pels, we gaan die discussie nog wel met elkaar voeren. Maar als er overschotten zijn, dan gaat onze voorkeur uit naar Schokland. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De gedeputeerde krijgt het woord. De heer Appelman.
Voorzitter, het moment dat wij met het programma Nieuwe Natuur op weg zijn om alle realisatieovereenkomsten te sluiten met alle betrokken partijen is nabij. En dank aan deze staten dat ze ook het voorstel van GS willen volgen om ons nog wat meer, ik zou bijna zeggen, bestuurlijke en maatschappelijke ruimte geven om partijen ook daadwerkelijk zover te brengen. Ik stel dat op prijs. Voorzitter, de meerdere fracties, en mevrouw Luijer heeft dat heel eloquent ingebracht, hebben gesproken over de evaluatie. Ik denk dat de suggestie die gedaan is een goede is. Ook de heer Miske zei dat met zoveel woorden. Van laten we in ieder geval het moment afwachten dat alle realisatieovereenkomsten ook gesloten zijn. En dan ook die effecten gewoon meenemen. Want in dat traject kan ook nog, kunnen zich ook nog issues voordoen. Laat ik het zomaar even benoemen. Ik stel mij, maar voorzitter, ik probeer maar even pragmatisch hierin te zijn. En we kunnen dat in de commissie natuurlijk met elkaar diepgaander bespreken. Maar ik stel mij voor dat wij vanuit GS in samenspraak met de begeleidingscommissie voor de zomer tot een procesvoorstel komen. En dat gaat dan over de vragen, welke vragen, wat voor type vraagstukken willen wij ophalen. En ik zou bijna willen zeggen meer de methodologie van de onderzoeks- en evaluatieopzet. Zodat we na de zomer met de evaluatie en het evaluatieonderzoek kunnen beginnen. En dat dan ook medio november de opbrengst daarvan kunnen bespreken. Ook in samenhang met de analyse die wij intern uitvoeren van het programma kapitaal en de ingezette middelen. En dan kunnen we die twee mooi met elkaar combineren. Zo leg ik het maar even terug. Voorzitter, in de richting van de PVV, dank voor uw opmerkingen, wil ik toch heel uitdrukkelijk nogmaals opmerken dat in de besluitvorming over Nieuwe Natuur destijds een uitdrukkelijk besluitvormingspunt was opgenomen dat we afzien van het realiseren van verbindingszones. Dus daar kan geen enkel misverstand over bestaan. Voorzitter, verschillende partijen, en de VVD is daarmee begonnen, nemen een voorschot op het gesprek, de discussie over de toe te delen middelen, indien zich overschotten voordoen, om het zo maar eens even simpel te zeggen. Ja, ik laat dat debat graag ook over aan uw staten en wij zullen vanuit GS natuurlijk met voorstellen komen om dat debat in uw staten en in de commissie ook te begeleiden. Ik ben blij dat mevrouw Luijer het artikel van de Wageningen Universiteit heeft opgemerkt. Want wij waren zelf als bestuur, maar ook als ambtelijke organisatie blij met de geconstateerde opmerkingen vanuit wetenschappelijke invalshoek. Ook mede naar aanleiding van de evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving ten aanzien van het Natuurpact. En u heeft nog een heel concreet voorstel gedaan om in het kader van het verbinden van kennis en onderwijs aan dit programma ook te kijken naar een lectoraat. Lectoraten zijn best wel een ding, hè, om dat in te stellen. We hebben in Flevoland met onze onderwijsinstellingen diverse initiatieven daaromtrent gehad. Hebben we als provincie ook wel eens ondersteund. Ik zit even een beetje te zoeken, maar ik kan u in ieder geval toezeggen dat wij ons met het kennis- en onderwijsveld in Flevoland verstaan omtrent dit programma. Binnen het programma Nieuwe Natuur weet ik dat er ook al heel veel kennisinstellingen betrokken zijn, studenten ook. En het is misschien best aardig, en dat zeg ik dan ook al in de richting van mijn programmamanager, om daar eens mee aan de slag te gaan, om dat wat meer structuur en inhoud te geven en dan eens te kijken waar dat toe leidt. Voorzitter, ook Schokland is door diverse partijen genoemd. D66 noemde dat, ook in de richting van de SGP. Ja, u vraagt uitdrukkelijk, u schetst het dilemma helder. Enerzijds bottom-up strategie, dus gedelegeerde verantwoordelijkheden als het gaat over het project Schokland. Maar toch vraagt u uitdrukkelijk om wat meer inzicht en vooral ook meegenomen te worden in de afwegingen en ook, ik zou bijna zeggen, de civiel-technische ins en outs van het project Schokland. Nou, ik zal kijken in hoeverre ik aan dat verzoek kan voldoen. Ik begrijp dat dat voor u belangrijk is. Schokland is voor ons een belangrijk
project. Ik hecht er zelf persoonlijk ook veel waarde aan. En ik neem dan ook goede kennis van de opmerkingen die door diverse fracties zijn gedaan als het gaat over de bejegening, de ondersteuning en de discussie over de vrijkomende middelen. Ja, D66 heeft ook nog een opmerking gemaakt over, in uw richting, Schokland is niet afgevallen. Er moet ook in de raad nog wel van de Noordoostpolder wel besluitvorming plaatsvinden. En in dat licht moet er, als het gaat over de inzet van ZZL-middelen, ook in de daartoe geëigende gremia, in dit geval de stuurgroep ZZL, zal gewoon een besluit over genomen moeten worden. Nou, dat besluit en dat voorstel, dat zien wij tegemoet, dat is er nog niet. Maar dit college staat daar in beginsel, zeg ik heel voorzichtig, in beginsel positief tegenover, maar we zullen dat voorstel op zijn merites beoordelen. Voorzitter, de heer Boshuizen, ja, die brengt een beetje op van speel ook in op onverwachte ontwikkelingen. Nou, laat ik bij uitstek zeggen dat het programma Nieuwe Natuur, eenvoudig gezegd, ook een heel hoog Zwaan-Kleef-aan-gehalte kent. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Oostrand in Dronten, waar een nieuw natuurproject speelt, dan zien we inmiddels dat heel veel partijen, of het nou gaat over een landschapsproject of recreatieondernemers, inmiddels zich aan het oriënteren zijn hoe zij op deze natuurontwikkeling met mogelijkheden kunnen inspelen. Als dat is wat u bedoelt, dan is dat volledig in lijn met de intenties van het programma. En zien we in de praktijk ook dat Zwaan-Kleef-aan effect al plaatsvinden.
Interruptie van mevrouw Pakma.
Dank u wel. Ja, mijn vraag is, ik ga even in op wat u zegt over die stuurgroep. In eerste plaats zou ik graag willen weten wanneer dat ongeveer is. Of is daar al een datum voor? Het andere is dat er ook een onderzoek wordt gedaan naar de toestand van de bodem rond Schokland. Dat heeft natuurlijk ook invloed op het totaal en ook op de kosten. En ook zou ik van u willen weten, ten derde, hoe het zit met het overleg met de gemeente Noordoostpolder, maar ook met de partners hierin. En of dat al naar een ander stadium is gebracht. Dank u wel.
Deputeerde.
Vanuit het programma Nieuwe Natuur is het volstrekt helder. Er is een vastgesteld bedrag in middelen toegekend aan het project. En vanuit het programma Nieuwe Natuur is dat het grote kader. Er is ook een siteholdersgroep. En daar worden ook allerlei aspecten, ik zou bijna zeggen annex aan Schokland, recreatie, toerisme, cultuurhistorie, besproken. Dat wordt niet besproken binnen het programma Nieuwe Natuur, want het programma Nieuwe Natuur is er echt op gericht om natuur tot stand te brengen. Dus dat klinkt een beetje technisch en ik wil het ook niet afdoen daarmee. Maar dat is wel het geval binnen het programma Nieuwe Natuur. Ik heb geen idee wanneer de gemeente Noordoostpolder voornemens is om met een voorstel te komen omtrent de inzet van ZZL. Dat zal moeten blijken. Ik denk dat het politieke debat in de raad daar eerst zal moeten plaatsvinden. Dus misschien een beetje onbevredigend antwoord, maar zo ligt het wel.
Nee, dat is ook een antwoord, daar ben ik content mee. Maar blijft nog de vraag naar dat onderzoek, naar de bodem. Weet u daar iets van?
Gedeputeerde?
Nou, nee, niet als u het niet nader specificeert. Maar...
daarbij om de invloed van het waterpeil op de agrarische gronden en de samenhang daarvan.
Gedeputeerde?
Nou, dat sluit een beetje. De heer Simons die gaat al klaarstaan, maar dat sluit aan op een vraag die de heer Simons ook in de commissie heeft gesteld. Die vraag hebben wij nog uitstaan, zowel bij de RCE als bij het waterschap als bij de gemeente. En ik zal u, laten we zeggen, de grondwateraspecten rondom Schokland, zal de heer Simons kunnen beamen. Laten we zeggen, daar zijn we al 15 jaar mee bezig. Zo niet langer. Dus we moeten behoorlijk wat informatie her en der ophalen om daar echt een goed adequaat antwoord op te geven. Maar uw vraag, de heer Simonsen, in aansluiting op wat mevrouw Pakma vraagt, komt naar u toe.
Misschien kunt u uw betoog naar een afronding brengen.
Ja, voorzitter, volgens mij heb ik daarmee alle vragen in ieder geval beantwoord. En zou ik willen afronden hiermee.
De indruk dat er nog een interruptie aankomt van mevrouw Boutkan. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik geloof niet dat wij alle vragen beantwoord krijgen met betrekking tot het rapport. Kunt u daar nog wat over zeggen wat ik genoemd heb in het spreektekst over de rapportage die u gebruikt hebt?
Volgens mij hebben wij bevestigd wat wij in de rapportage hebben wij bevestigd wat wij in de commissie met elkaar bediscussieerd hebben. Dat naar ons inzicht uw aanvullende rapportage uitwijst dat er geen verhoogde risico's zijn ten aanzien van ziekte door de ontwikkeling van Zwifter Park. Dus die conclusie hebben wij in het rapport kunnen lezen. En dat is een bevestiging van eerdere uitkomsten van onderzoek die ook door Wageningen Universiteit zijn gedaan.
Mevrouw Balkan.
Dus ik was in die zin wel blij met uw aanvullend onderzoek.
Ja, het risicoanalyse was niet uitgesloten.
Nee, maar dat is in de huidige situatie ook zo.
Prima, daar was het. Dank u wel. Kunnen we het hierbij laten of is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie geknik. Dan stel ik voor conform de voorstellen dit verder te beslissen. Akkoord. Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 10d. Staat de voorstel af?
Voorzitter, wij stemmen wel tegen dit voorstel. Dat hebben we ook aangegeven in ons betoog.
Ja, excuus. Dan moet ik het ook expliciet in stemming brengen. Wie van u stemt voor? En wie van u stemt tegen? Dat is de fractie van de PVV en de overige fracties voor. Excuus, heeft gelijk. Dat had ik even netjes moeten doen. We gaan naar 10d. Statenvoorstel afdoening moties. Wie van u wenst daarover het woord? De heer Smetsers, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Bij het punt om E10 af te voeren is wat verwarring bij ons ontstaan over welke motie daar precies bedoeld wordt, omdat E10 en E11 volgens mij door elkaar gehaald worden. Mijn voorstel zou zijn om die even aan te houden tot een volgende keer.
Ik kan het niet helemaal overzien, maar het lijkt me geen enkel probleem om er even naar te kijken. Dan doen we dat. Daar komt er vloeit geen bloed uit voort. We zullen er even naar kijken en dan komen we daar de volgende keer op terug. Akkoord iedereen?
Maar de rest wel.
Voor de overige dus akkoord met de afdoening. Al dus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 11. Moties vreemd aan de orde van de dag. De Partij van de Dieren heeft aangekondigd daarmee te komen. Ik heb begrepen dat u ook een kaartje wil laten zien. Dus misschien dat de Griffie dat klaar kan maken. Dan kunt u intussen uw toelichting houden. Uitspreken moet ik uitzetten. Gaat u gaan. De heer Pels, zou u mijn plekje willen innemen, want ik doe de beantwoording.
Daar gaat u gang, mevrouw Vesting.
Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het huidige beschuttingsniveau in de Oostwaardersplassen. Er is ook veel water gevallen, veel regen. Iedereen heeft het thuis vast ook gemerkt. En ook in de Oostvaardersplassen is het grasland nat. Het stormt, het waait en de grote grazers in de Oostvaardersplassen hebben beschutting nodig. En waarom is dat belangrijk? De dieren hebben een vetreserve en juist in de winter is het belangrijk dat ze die vetreserve zo min mogelijk, zo niet zo snel mogelijk verbranden. Ze moeten daar zuinig mee kunnen omgaan. Ze moeten dus minder energie verbruiken om zichzelf warm te houden. En daar is die beschutting belangrijk voor. En als oplossing wil ik graag middels deze motie dat de gedeputeerde, of nou ja, in dit geval namens de commissaris van de Koning, in overleg gaat met Staatsbosbeheer om een deel van het Kotterbos open te stellen voor alle drie de soorten grote grazers. En waarom nu juist dat Kotterbos? Het openstelling van het Kotterbos is al de afspraak met het Rijk in de overeenkomst met de staatssecretaris. En is ook opvolging van het ICMO 2-advies. En dit deel van het Kotterbos is al reeds gereed gemaakt voor de openstelling van deze drie soorten. Dus dat betekent dat er geen extra kosten nodig zijn om deze drie dierensoorten toe te laten. En ook in dit gedeelte dat wij graag zouden willen openstellen komen ook geen bezoekers of wandelaars. Dus dat is eigenlijk nu een natuurgebied waar alleen op dit moment de edelherten komen. Ik heb een klein kaartje toegevoegd voor mensen die graag willen meekijken over wat voor gebied ik het heb. Het gekleurde gebied is het gebied van het Kotterbos. En als we daarop inzoomen, dan is het kleine puntje, dat groene gedeelte is 12 hectare Kotterbos. Dat is beschikbaar voor alle drie soorten grote grazers. In totaal is het hele Kotterbos 372 hectare groot. Dus nu is alleen maar 12 hectare beschikbaar voor alle drie de soorten grote grazers. Nou, dat blauwe gedeelte is ongeveer 75 hectare groot. En dat is dus al gereed gemaakt voor alle drie de grote grazers. En zit dus een afrastering omheen. En dat oranje gedeelte, voorzitter, is ook onderdeel van,
mevrouw,
van het Kotterbos.
Ik onderbreek u even. Mevrouw Lauer wil graag een interruptie plaatsen.
Graag, dank u wel. Het is wel mooi dat u zich zoveel zorgen maakt en wilt ingrijpen in een gebied wat u definieert als een natuurlijk ecosysteem dat zichzelf in stand houdt, maar dat terzijde. Ik heb eigenlijk twee vragen. Op welk initiatief doet u dit voorstel? Ik was gisteren in Oostwaardersplassen. Ik kreeg een mooie rondleiding door een boswachter. Een van de velen daar. En het was een geweldige ervaring natuurlijk. Dat weet u, ook al was er storm en regen. We hebben over alles gesproken. Maar er is mij niets gebleken over dat er een acuut gevaar is. Een acute situatie die vraagt om een besluit van PS. En dat is mijn tweede vraag. Vindt u dat een rol van PS om hierover te gaan besluiten? Dus nu te gaan kijken naar de kaarten en daarover dan in gesprek te gaan en daar een oordeel over te vormen?
Mevrouw Vestering.
Jazeker, ik vind dierenwelzijn en ook met name dierenwelzijn van de dieren in Oostwaardersplassen een gelegenheid waar PS over gaat. Dat hebben we ook afgesproken met het Rijk, was een initiatief ook van de VVD. Dus absoluut. En waarom dat nu besloten moet worden is omdat de dieren op dit moment de beschutting nodig hebben. Het wordt het koude periode van het jaar. Ze hebben nu beschutting nodig. En het is ook opvolging van het advies van ICMO 2 en de afspraak die we gemaakt hebben met het Rijk. Ik wil graag
ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Antwoord
op uw vraag.
Ik krijg geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is op wiens initiatief. Hè? Kijk, is er een appel gedaan door Staatsbosbeheer? Ligt er een verzoek van Staatsbosbeheer aan u persoonlijk of aan uw fractie of aan PS of aan GS? Ik ben ook wel nieuwsgierig even naar het advies van GS. Dus dat is mijn eerste vraag. Tweede vraag is, ik snap wel dat het dierenwelzijn u aan het hart gaat. Dat gaat ons allemaal. Maar is dat de rol van PS om nu hierover gebiedsindelingen tussentijds bij motie van vreemd aan de orde van de dag te besluiten? Dus daar heb ik graag een visie op de rol van de PS.
Mevrouw Vestering.
Ja, twee vragen. Allereerst de rol van PS. Ik denk dat die rol inderdaad bij ons ligt, omdat wij verantwoordelijk zijn voor dierenwelzijn. En omdat ik constateer dat wat wij hebben afgesproken niet wordt uitgevoerd. Dus die openstelling van Kotterbos, wat is afgesproken, wordt niet uitgevoerd. Ik vind dat wij daar ons over moeten uitspreken. En de aanleiding daarvan is dat wij als Partij voor de Dieren altijd kijken waar wij zoveel mogelijk dierenwelzijn kunnen verbeteren voor de dieren. En dus ook in Oostvaardersplassen.
De heer De Ruys heeft zich ook gemeld voor een interruptie. Die wil ik graag eerst even de gelegenheid geven.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben blij dat de initiatiefnemer impliciet erkent dat het beleid om moet. Dat bogen wij namelijk ook als VVD en andere partijen met het initiatiefvoorstel. Dus ik ben blij dat u dat erkent. En dan herinner ik u aan de partijen die tegen dat initiatiefvoorstel waren. Dus ik heb even 8 februari vorig jaar nog nageluisterd. En toen zei u onder andere, de natuur bepaalt wel hoeveel kudde er mogelijk is. Het sterftepercentage in de Oostvaardersplassen is volstrekt natuurlijk en daar hoeven we niets aan te doen. En nu komt hij met de beschutting. En de beschutting is het probleem helemaal niet. U haalt allerlei dingen door elkaar. U zegt dat u deskundig bent, want u verwijt anderen dat ze niet deskundig zijn. Ik ken namelijk wel mijn beperkingen, waardoor ik zeg ik ben geen ecoloog of bioloog, maar ik laat mij informeren. En dan heb ik niet met één de wijsheid in pacht, maar ik neem het tot mij. En u doet voorkomen alsof wij het allemaal niet weten en dat u het weet. Maar het gaat helemaal niet om beschutting, mevrouw Vestering. Er zijn gewoon te veel dieren, de draagkracht van het gebied. Het is langer goed weergebleven, er zijn te veel beesten, de draagkracht gaat niet goed, er is geen vreten voor de beesten, want dat is dierenwelzijn en dat betekent dat ze gewoon doodgaan. Maar het gaat helemaal niet om de beschutting. Dus ik ben blij dat u erkent dat er wat moet gebeuren, maar dit is de verkeerde weg. U had gewoon het initiatiefvoorstel moeten steunen, dan hadden we nu stappen kunnen maken en daarom wachten wij nu lang genoeg op de commissie van Geel.
Dank u wel, de heer De Ruys. Mevrouw Vestering. Want u was bezig met het toelichten van de motie vreemd.
Ja, ik denk dat ik daar verder mee ga, want volgens mij was het niet echt een vraag. Misschien heb ik dat verkeerd begrepen.
Nou, bent u het met mij eens dat u inderdaad inziet dat u impliciet erkent dat er ingegrepen moet worden? Want dat zou ik wel heel fijn vinden. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag.
Mevrouw Vestering, en dan zou ik graag weer terug willen naar het onderwerp, namelijk de motie vreemd.
Dank u wel, voorzitter. U kent de Partij voor Dieren als een partij die zich altijd sterk maakt voor meer beschutting in Oostvaardersplassen en een verbinding ook voor de Oostvaardersplassen. En daar heeft u ook in het verleden ook onze initiatieven voor gezien. En suggereren dat wij uw initiatiefvoorstel zouden willen steunen of enigszins daar positief over zouden denken, is de verkeerde conclusie. Goed. Onze motie vreemd.
Voorzitter.
Ja, aanvullend, maar ik zou dit debat dan wel willen afronden.
Dus dat is prima.
Ik sta uw laatste opmerking toe.
Dan zal ik een laatste vraag stellen aan mevrouw Vestering. Erkent u dat u vorig jaar op 8 februari in de Staten, in deze staat, achter dat spreekgestoelte waar u nu ook staat, hebt gemeld dat de natuur bepaalt hoe de kudde zich zal ontwikkelen en dat de sterftepercentage in de Oostvaardersplassen volstrekt natuurlijk is?
Ja.
Mevrouw Vestering.
Nog steeds, maar daar gaat het niet om. Het gaat nu om dat de dieren beschutting nodig hebben. Nog steeds, en dat is ook het advies van ICMO, dat waar wij destijds en nu nog steeds achter staan.
Het gaat er namelijk wel om, maar dat ontkent u nu. Dank u.
Goed.
Goed. Zou u de toelichting willen afronden van de motie? Want dan kunnen we hem daarna in bespreking geven. Ik stel vast dat het al min of meer gebeurd is, maar dan kunnen andere partijen ook zich daar een mening over vormen.
Ja, heel graag. Dank u wel. Wat ik dus aangaf is het eigenlijk een relatief eenvoudige, maar ook voordelige manier. Het kost geen geld om toch voor meer dierenwelzijn bij de grote grazen in de Oostvaardersplassen te zorgen. Het gaat dus om 72 hectare van de in totaal 372 hectare Kotterbos. En ik denk dat het ook voor u een goede manier is om uit te spreken dat u voor meer dierenwelzijn bent in de Oostvaardersplassen door een relatief eenvoudige oplossing.
Een interruptie van de SGP.
Dank u, voorzitter. Ik had ook nog wat aanvullende vragen. Toch nog even in aansluiting op wat de CDA net zegt. Is het onze vraag ook waarom u nu toestemming nodig hebt? U zegt, ja, wij gaan daarover. Maar het was in wezen een opdracht vanuit het ICMO 2. Later hebben we de evaluatie ICMO 2 gehad. Ik lees op bladzijde 18 van die evaluatie dat daarin gesteld wordt dat delen van het Kotterbos achteraf gezien niet geschikt zijn om open te stellen. Dus dat doet mij ook twijfelen aan uw motie. Maar waarom heeft u SEC onze toestemming nog nodig, terwijl het eigenlijk in handen ligt via het managementplan Staatsbosbeheer, gewoon bij Staatsbosbeheer? Dat is vraag 1. Tweede is, we hebben een grazen gedeelte van 2300 hectare. Gaat u nu het dierenwelzijn oplossen via die 72 hectare? En de derde vraag is, bent u het met ons eens dat de openstelling van het zuidwestelijke deel, van die 72 hectare, binnen no time gaat leiden tot wat we nu zien in het oostelijk deel? Namelijk een kale, zwarte vlakte. Die drie vragen, als u het kan herinneren.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als allereerste reactie op de vraat. Ik maak me daar geen zorgen om, omdat de bomen in dat deel van het Kotterbos, het zuidwestelijk deel, die 72 hectare, zijn afgerasterd met gaas. Dus die kunnen daar niet direct bij. En de andere bomen die niet zijn afgerasterd, daar eten de dieren niet van. Die vinden ze niet lekker, dus die laten ze staan. En er zijn ook heel veel struiken met dorens. Dus daar komen ze niet dichtbij in de buurt, dus dat verwacht ik niet. Wat ook in het andere deel is gebeurd, is dat er ook heel veel dieren of bomen met essentaksterfte en ziekte hadden. Dus dat is een andere discussie. Dus ik verwacht dat niet. Tegelijkertijd zou ik dan ook nooit zo'n motie hebben ingediend, want dat zou betekenen dat we dan een stuk bos zouden verliezen. En dan zou ik nooit zo'n motie indienen. Uw tweede vraag. Even als u een trefwoord op.
Voorzitter, waarom hebben we toestemming nodig? Dat vind ik ook wel een.
Toestemming. Wij zien dat het al een aantal jaar klaar is, het Kotterbos. Dus dat een aantal jaar lang de dieren erin zouden kunnen, maar dat het niet gebeurt. Dat vind ik jammer. Ik heb er eerder ook schriftelijke vragen over gesteld. En ik vind voor mezelf dat er nu een punt is bereikt. We hebben nu lang genoeg gewacht. Ik vind het fijn als de Provinciale Staten zich uitspreekt dat de gedeputeerden, en we kunnen het niet opleggen, maar dat we wel als gedeputeerden in overleg gaan met Staatsbosbeheer van hoe kunnen we dit gedeelte openstellen voor alle drie de soorten grootgrazers.
Voorzitter, aanvullend als het mag. Maar heeft de Partij voor de Dieren dan enig idee waarom dat het op heden niet opengesteld is?
Nee, dat weet ik niet. Nee.
Voorzitter, als de Partij voor de Dieren zich daar niet in heeft verdiept, waar had ze de wijsheid dan vandaan om dit open te stellen? Want dan moet er toch wel moverende reden bij de Staatsbosbeheer zijn om het niet te doen. Waar haalt u de wijsheid vandaan?
De wijsheid haal ik bij de biologen en de deskundigen van het gebied vandaan. En waarom ik zeg dat ik niet weet waarom die reden is, is meer dat ik niet begrijp waarom dat gebied niet open wordt gesteld. Wat je nu ziet, ook op foto's die ik heb gezien, is dat daadwerkelijk de edelherten het gebied wel in kunnen. Dat is omdat ze langs het hek heen kunnen springen. Ze kunnen door het water heen, dat doen edelherten. Maar de koningpaarden en de hekrunderen, die doen dat niet. Die gaan niet door het water heen en die kunnen er niet in. Dus het is een hele simpele, effectieve methode om gewoon dat hek open te zetten.
Voorzitter, dan weet ik genoeg.
Oké, dank u wel. Ik stel voor dat wij nog even naar de heer Mulikhuis gaan van de SP en naar de heer Hofstra. En dat we daarna het college vragen om te reageren op de motie. Dus het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ligt eigenlijk wel in het verlengde van wat er al een beetje genoemd is. Dat heeft te maken met staatsbosbeheer. Ik proef in deze motie eigenlijk een soort opmerking dat u het huidige beleid van staatsbosbeheer ten aanzien van het welzijn van de grote grazers in twijfel trekt. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat al die boswachters en beheerders van het gebied ook niet, net als u en ik, hebben opgevallen is dat het de afgelopen maanden veel geregend heeft. En dat ze dan niet ook zelf al na zouden hebben gedacht over van wat er mogelijk voor oplossingen zouden plaats moeten vinden. Als die al plaats moeten vinden en als ze al noodzakelijk zouden zijn. En zou het dan niet zo kunnen zijn dat staatsbosbeheer het ook al bedacht heeft wat u heeft gedacht, maar dat het middel ernstiger is dan de kwaal. Dat als je dat openzet, dat er dan bijvoorbeeld veel meer bomen aangevreten worden. Ik noem het maar. Dus waarom stelt u die vraag of deze motie eigenlijk hier in dit gremium, en waarom stelt u de vraag niet gewoon aan staatsbosbeheer?
Mevrouw Vestering.
Ja, voorzitter, wij hebben die vraag al eerder aan staatsbosbeheer gesteld. Daar heb ik geen voor mij een antwoord op gekregen die ik begrijp. We hebben advies van ICMO 2. We hebben ook de afspraak met het Rijk. Die is door de provincie ondertekend, ook door de coalitie. Waarin wij dus overeenkomen dat wij de adviezen van ICMO 2 gaan opvolgen. Het advies van ICMO 2 is dat het Kotterbos voor een deel wordt opengesteld. Ik wil dat heel graag gerealiseerd zien. En ik begrijp niet goed de bezwaren waarom we dat niet zouden doen. We kunnen op een hele eenvoudige manier meer betekenen voor dierenwelzijn. Ik wil niet zeggen dat ik vind dat er iets mis is met het dierenwelzijn. Ik denk wel dat we het kunnen verbeteren door meer beschutting. En daarover in gesprek gaan met staatsbosbeheer.
Ik denk dat staatsbosbeheer daar geen advies voor ons van nodig heeft. Dat zij zelf kennis en vaardigheden genoeg in huis hebben. En daar elke dag de boswachters hebben rondlopen en de beheerders. Die heel goed weten of dat Kotterbos opengesteld kan worden of niet.
Nou, ik merk dat mevrouw Vestering geen behoefte heeft daarop te reageren. Dus de heer Hofstra heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is eigenlijk een beetje aansluitend bij de vragen die net ook wel werden gesteld. Want wat mij toch wel iedere keer verbaast is dat de oproep van de Partij van de Dieren is richting GS om met staatsbosbeheer in gesprek te gaan. U noemt net zelf, ik heb mijn informatie gebaseerd op informatie van biologen en andere mensen die daar verstand van hebben. Maar dan denk ik toch bij deze, van zou uw pleidooi niet zoveel sterker zijn hier in deze statenzaal als u zou zeggen, ik heb met staatsbosbeheer gesproken en zij ondersteunen dit voorstel wat ik u nu neerleg van harte. Maar blijkbaar krijgt u een antwoord van staatsbosbeheer die u niet begrijpt, hoor ik u zeggen. Ik begin toch serieus te twijfelen. Is het misschien een antwoord die u niet helemaal wilt, wat u misschien niet wilt horen? Want waarom heeft u niet de stoute schoenen aangetrokken, of misschien in ieder geval de stoute hakken aangetrokken, en bent u met staatsbosbeheer eerst in gesprek gegaan en heeft u hier een voorstel neergelegd waarvan u zegt, nou, hier ligt een motie, die is volledig gesteund door staatsbosbeheer. Zij zijn toch de experts in het gebied, mag ik hopen.
Mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel. Uw suggestie dat ik niet met staatsbosbeheer in gesprek zou zijn geweest, dat klopt niet. Het is alleen een antwoord die ik niet begrijp. Ik heb het al eerder aangegeven. Als staatsbosbeheer zelf het initiatief had genomen om het Kotterbos open te stellen, had ik hier natuurlijk niet gestaan.
Goed, dank u wel. Ja, meneer Jans, u zult even moeten wachten, want ik had aangegeven dat we naar de beantwoording van het college zouden gaan. Dus misschien kunt u uw opmerking nog even bewaren.
Ik heb een ordevoorstel, voorzitter.
Heeft een ordevoorstel.
De echte voorzitter die nodigde meneer Miskuit om het ook via achter de interruptiemicrofoon te doen. Dus dat wil ik dan ook doen. Ik wil een ordevoorstel doen aan u om eerst ook een eerste termijn geven aan de Staten. Want mogelijk leveren er ook nog vragen aan de Staten die ze aan het college zouden willen stellen. Onder andere 50+. En mijn tweede verzoek is aan u, of u ook toestaat als 50PLUS in zijn eerste termijn achter dat katheder staat, dat hij dan ook een foto mag laten tonen. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dat laatste, dat kan ik u niet weigeren, want dat is toegestaan. En het eerste, dat is een ordevoorstel aan de Staten. Dus ja, ik kijk ook even de kring rond. Het voorstel is om een eerste termijn namens de Staten nu eerst te doen. En dan daarna de reactie van het college.
Voorzitter.
Wie is er voor dat voorstel?
Hand op steek. Alleen de heer Jansen.
Ik zie daar geen voorstanders voor. Begrijp ik. Nou, dan is dat ordevoorstel dus niet aan de orde. En dan gaan we dus
voorzitter,
eerst...
Voorzitter, krijgen we dan nog wel een eerste termijn? Niet alles
voor. Die eerste termijn is al geweest. Ik stel voor, even praktisch gezien, dat u dan in uw tweede termijn dat even meeneemt. Dan kunt u ook gelijk reageren op de inbreng van het college.
Voorzitter,
doen we daar nog één afsluitende termijn. En dan kunt u dat op die manier doen.
Want voorzitter, anders... in het huishoudelijk reglement, in ons eigen vergaderreglement, staat bij moties dat de Staten recht hebben op twee termijnen. Ik heb nog geen eerste termijn gehad, dus ik doe nogmaals uw verzoek mijn eerste termijn toe te kennen.
Ja, we waren al een tijdje bezig. Dat was al de eerste termijn van de Staten, dus u had zich daar kunnen melden. Maar ik zou gewoon puur om praktische redenen even willen voorstellen dat u het gewoon in de tweede termijn doet. Mocht er dan nog daarna nog behoefte aan zijn, dan kunnen we altijd nog besluiten om daar nog een termijn aan toe te voegen. Maar mijn inschatting is dat dat niet nodig is. Dus ik stel voor dat we nu eerst even naar de beantwoording van het college gaan. Dus ik vraag u uw inbreng even te bewaren. Dan geef ik graag het woord aan de commissaris. De heer Verbeek, die deze kwestie zal beantwoorden namens het college.
Dank u wel.
Er zit in de discussie één suggestie die ik in ieder geval weg wil nemen. Het vraagstuk of staatsbosbeheer zich bezorgd maakt om voldoende beschutting voor de dieren... moet in die zin positief beantwoord worden. Dat we allemaal ook in de pers hebben kunnen lezen welke maatregelen de afgelopen tijd allemaal genomen al zijn... om voor de dieren voldoende beschutting te realiseren... Een van de maatregelen die overigens al wat langer lopen, maar waarvan u allemaal de resultaten hebt kunnen zien als u het gebied bezoekt, is dat in ruime mate beschuttingswallen en beschuttingskoralen zijn aangelegd. Zowel dicht bij het bezoekerscentrum als verder weg. Ik heb daar met de boswachters zelf ook contact over gehad en die bevestigen dat die plekken ook gebruikt worden. De tweede maatregel waar u aan u kunt aflezen dat Staatsbosbeheer actief bezig is met de beschutting, is het afsluiten van wandelgebieden, omdat die gebieden gebruikt werden door de dieren voor beschutting. En Staatsbosbeheer gezegd heeft, dan gaan de dieren in dit geval voor. Dus wij sluiten die wandelgebieden af voor bezoekers en wandelaars voor de periode dat de beschutting ook daadwerkelijk nodig is, omdat dat de plekken zijn die de dieren zichzelf kiezen om tot beschutting te komen. En voor zover ik Staatsbosbeheer begrijp, vindt Staatsbosbeheer, en ik acht hun als deskundige, dat dat bij elkaar voldoende oplevert voor de dieren om te zeggen dat is een verantwoorde manier om ermee om te gaan. Als het gaat om de motie, dan zit er een andere kant aan de motie. En ik zeg er denk ik niet zoveel nieuws mee, dat in het lange debat dat we al hebben over de Oostvaardersplassen, maar ook degene die voor ons daarover debatteerden, als één ding duidelijk is, dan zijn er erg veel deskundigen die vooral allemaal wat anders vinden. Dus er is een enorm meningsverschil over hoe je verantwoord omgaat met de natuur, de ecologie en de dieren in dit gebied. En wij hebben met elkaar in wijsheid gezegd, laten we nou niet ad hoc van alles roepen en met allerlei soms merkwaardige constructies incidentele besluiten nemen, maar laten we bedachtzaam een lijn uitzetten. Daar ging het initiatiefvoorstel van de SGP en de VVD ook over. Laten we bedachtzaam een lijn uitzetten met een aantal randvoorwaarden. We stellen een commissie in die daar goed in gaat duiken, met deskundigen gaat spreken. En die moet tot een advies komen over de richting waarop wij zeggen met elkaar, dat is een verantwoorde manier, maar vooral ook in samenhang der dingen om de diverse maatregelen te nemen, zodat het een en ander ook in balans is. Het woord balans is veel in die discussie gebruikt. En als het om het college gaat, dan vinden wij het niet opportun om dat proces waar we middenin zitten, waar ook op korte termijn, ik meen uit mijn hoofd even ergens in maart, het advies van de commissie van Geel op tafel komt, om dan daartussendoor ad hoc maatregelen te nemen, waarbij maatregelen ook gebaseerd zijn op een bepaalde, als ik dat bedoel ik niet denigrerend, een bepaalde stroming, een bepaalde wijze van zien hoe dat gebied beheerd moet worden. Laten we dat integraal doen, laten we dat over het geheel doen en niet ad hoc. Te meer niet omdat er niet een acute noodzaak is naar het oordeel van GS en bij mijn weten ook van Staatsbosbeheer om andere maatregelen te nemen dan al genomen zijn. Dus GS ontraadt de Staten deze motie.
waarbij de intentie niet wordt afgewezen, maar wij vinden dat we dat in dat integrale proces moeten meenemen. Dus ons voorstel is om daar niet mee in te stemmen. En te zijner tijd, als het advies van de commissie van Geel hier ligt, dan gaan we met elkaar wel het debat aan of op dit onderdeel daar voldoende wordt gerealiseerd. Dat u zegt, dat vinden wij een verantwoorde manier om daarmee om te gaan. Maar GS is van mening dat Staatsbosbeheer dat op dit moment prima doet.
Dank u wel. Dan wil ik graag even inventariseren welke fracties het woord zouden willen voeren in de tweede termijn.
Voorzitter.
In ieder geval de heer Jansen, PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks.
Voorzitter, ik wil graag even een opmerking maken, als het kan.
Nou, kunt u dat misschien in de tweede termijn even doen?
Dan wil ik graag een punt van orde maken over de motie Vreemd.
Dat mag.
Als ik luister naar de reacties die ik tot nu toe heb gehoord, vermoed ik dat ik geen meerderheid zal halen voor meer dierenwelzijn en meer beschutting voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat vind ik enorm jammer. Ik had gehoopt dat er hier anders over gedacht werd en dat mensen dierenwelzijn belangrijker vonden. Dat maakt dat ik in ieder geval deze motie Vreemd zal intrekken.
Dat is dan duidelijk. Dan stopt ook de behandeling van dit agendapunt. En dan sluit ik dat daarmee hier ook af. Met dank voor uw inbreng.
Dank u wel. En dan sluit ik verder de vergadering. Ik dank u wel hartelijk voor uw inbreng. Ik verzoek u nadrukkelijk om wel nog even te blijven eten, want het is niet voor niks klaargemaakt. En het zou zonde zijn voor de bedrijfskantine als ze het weg moeten gooien.